Cani? Cani? Cani?
Helemaal. Geachte aanwezigen, de klok heeft 8:00 geslagen. Ik open de vergadering van de commissie raadsvoorbereiding van de gemeente Haarlemmer-Spaarnwoude van 2 oktober. Ik heet iedereen van harte welkom. Mededelingen afwezig meneer Verstraeten, die wordt van D66, die wordt vervangen door meneer Van Dijk. We hebben tot nog toe 2 insprekers. De politie zal om ongeveer 9:00 aanwezig zijn om eventueel vragen die leven te kunnen beantwoorden. Verder nog mededelingen. Dat is niet het geval. Dan wil ik overgaan tot het vaststellen van de agenda. Kan de raad, de commissie, leven met de agenda zoals die hier ligt? Meneer Van Hees.
Ja, wij willen graag voorstellen om punt 6, het herbestemmingsplan woongebiedspaar naar buiten, pas te gaan behandelen als het geheel, als het één compleet plan is. Dus nu weer een stukje, dat is 1. En ik weet ook helemaal niet wat er nu ter inzage wordt gelegd. En het andere voorstel is om punt 8 in de gemeentelijke structuurscan eigenlijk alleen maar als een C-stuk te beschouwen. Want wij hebben onze eigen structuurvisie nog niet zo gek lang geleden vastgelegd. Ook gestuurd aan omringende gemeenten. Met een commentaar gevraagd. En dat is wat wij hebben. Daar kunnen we wat over zeggen. Maar hier, ik vind het eigenlijk gewoon een TK-stuk.
Oké. Anderen daarop? Meneer Bank?
Eens.
Meneer Broekhuizen, sorry.
Het eens met CDA.
Voorzitter, ja, we zijn het inderdaad eens met CDA. En zoals ook al bij mij op de agenda staat al bij punt 6, staat al vervallen. Dus volgens mij is het voortschrijdend inzicht. En wij gaan dus ook vanuit dat die niet wordt behandeld.
Anderen nog?
Ja, voorzitter. Ja. Ik leek ook in de veronderstelling dat agenda punt 6 vervallen was. Dus ik heb me daar niet goed op kunnen prepareren. En punt 8 kunnen we het wat mij betreft wel even over hebben, maar het heeft natuurlijk wel de status die meneer Van Hezen geeft. Dat waren ook mijn vragen, want waarom gaan we nou iets besluiten, want het is een A-stuk, terwijl we volgens ons dat al besloten hebben.
Dank u wel. Meneer Bruin?
Nou ja, de commissie gaat over haar eigen agenda, laat ik dat eerst even opmerken. Maar misschien is het wel goed om toch even ten aanzien van Spaar naar buiten dan in ieder geval te melden wat de stand van zaken is en wanneer dat stuk zoals door de heer Van Hezen gezegd één stuk zal zijn en wanneer het dan behandeld zou kunnen worden. Laat voorop staan dat nu in ieder geval niet bepaald wordt en dat zei u wel goed wat ter visie wordt gelegd. Dat wordt uiteraard pas bepaald in de raadsvergadering. Het probleem waar we nu voor zitten, dat is dat, en laat ik me maar niet uitlaten over de achtergronden daarvan, anders dan dat die absoluut niet hier bij het gemeentelijk apparaat liggen, dat u zelf hebt gezien hoe lang het heeft geduurd voordat een vraag die wij aan het onderzoeksbureau hadden gesteld van wilt u nu een concreet plan met verkeersmaatregelen neerleggen, hoe iets daarvan tot ons is gekomen en vervolgens nog eens een keer door het college is vertaald in een set concrete opties waar u zich over kunt uitspreken. Wij hadden ook eigenlijk gehoopt dat de discussie vanavond op dat punt wel kon plaatsvinden, opdat wij dan in het bestemmingsplanstuk de resultaten van die discussie konden verwerken voor de raadsvergadering. Maar vervolgens is vrijdagmiddag het gecorrigeerde bestemmingsplantekst, om het maar even zo te zeggen, nog in een erg vervelende vorm ook tot ons gekomen. Uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat wij pas vandaag in het college daarnaar hebben kunnen kijken. Ik vind niet dat wij vinden, laat ik het anders formuleren, niet dat je van de raad, commissie kan vragen om, alhoewel het nu allemaal in de digitale omgeving staat, om daar dan nu heel veel over te gaan zeggen. Het zou overigens wel helpen als er, want dat is natuurlijk toch ook het heikele punt, over de visie van het college op de aanvullende verkeersmaatregelen, als daar wel het een en ander over gezegd zou kunnen worden. Want dat helpt ons in een snellere procedure om het alsnog naar de raad te brengen. Ik durf het nauwelijks te suggereren gezien de agenda's. Maar wij zouden op termijn van 2 weken misschien wel nog een aparte commissievergadering alleen over het bestemmingsplan kunnen hebben. En dan dus met een compleet stuk wat u lang van tevoren heeft, lang, maar niet op een redelijke termijn, heeft kunnen bestuderen. Dat even over Spaarne-Buiten. Het andere punt, dat verbaast mij in hoge mate, omdat het nu juist zo is, en inderdaad voor wat betreft ons gemeente, op basis van eerst nog ontwerp, maar uiteindelijk vastgestelde structuurvisie, die gelegd is naast een aantal andere structuurvisies en beleidsstukken van de gemeente in Zuid-Kennemerland en overigens ook de omgeving daarvan. En dat leidt tot een aantal vragen. En als u kijkt naar het raadsbesluit, althans het voorstel van het raadsbesluit, dan staat daar dus of u kunt instemmen met een aantal speerpunten zoals die gehaald zijn uit de structuurvisie van de verschillende gemeenten. Dat is de vraag die u wordt voorgelegd. En volgens mij is er geen enkel belemmering om dat ook in die zin gewoon te behandelen. Nogmaals, het gaat dan, en dan zou ik erbij moeten pakken, maar u heeft ongetwijfeld de raadsomslag heeft u gezien. Nogmaals, het gaat er dan om van hoe verkopen wij onze regio in bredere zin in die hele moeilijke discussie rondom de metropoolregio Amsterdam. En er staan zeer behartenswaardige dingen in over onze gemeente, ook dan uitgesproken door een aantal andere gemeenten in Kennemerland, lijkt me op zich niet onbelangrijk. En het eindigt in een voorstel raadsbesluit bij punt 3. Kunt u instemmen met de geformuleerde opgaven? En dat zijn een aantal ruimtelijke opgaven. That's it.
Meneer Van Hees.
Ja, ik vind het een boeiend betoog. Maar waar stemmen we als dit in de gemeenteraad zou komen nou uiteindelijk voor? Welke kracht heeft dat als wij het er niet mee eens zouden zijn? Het boekje ligt er al. Structuurvisie is ondertekend wat mij betreft. Het is mosterd na de maaltijd. Dit is voor mij een echt ter kennisname stuk. En ik vind het is mooi, een prachtig boekwerk moet ik zeggen. Maar ik vind het voor onze gemeente veel belangrijker dat we onze structuurnota sterk houden. En daar hebben we ook over gecommuniceerd naar de gemeente. En dat vind ik eigenlijk voldoende.
Dank u wel. Meneer Broekhuizen.
Eens met de heer Van Hees van het CDA. En er komt ook bij dat er nog een motie ligt bij het college. Die het college oproept om te kijken naar structurele samenwerking binnen de regio. En vooralsnog, voordat daar geen terugkoppeling is, lijkt het ons niet zinvol om hier al een besluit over te nemen. We willen eerst de uitwerking van de motie afwachten.
Ja.
Meneer Bruin, sorry.
Precies. Ja, dat klopt wat u zegt. Het heeft alleen hier niets mee te maken. Het gaat hier zuiver om een bepaling van de sterke punten van een regio waar deze gemeente in ligt, om de positie van onze gemeente, en dat is 1-op-1 ongeveer onze eigen structuurschets, om die nader te bepalen en dus te versterken, omdat andere gemeenten daar ook uitspraken over doen. Er staat in het voorstel, wat dus vanuit de gezamenlijke colleges is voorgelegd, er staat ook helemaal niets over bestuurlijke samenwerking. Het gaat alleen maar over ruimtelijke speerpunten. En die zit nogmaals, en die zitten één op één. Dus het heeft niets te maken met die bestuurlijke discussie. En ik doe dus wat dat betreft, vanuit het college ook, een dringend beroep op u om er iets meer mee te doen dan het ter kennis te nemen. Want nogmaals, dit is nou één van de schaakborden waarop geschaakt wordt als het gaat over het behoud van de positie, de zelfstandige positie van deze gemeente ten opzichte van de verstedelijking rondom ons heen. En ik vind het zelf een fantastisch resultaat dat de scan die gemaakt is bij in ieder geval de gemeente in Zuid-Kennemerland en gekeken naar een aantal gemeenten nog eens een keer daaromheen. Velzen heeft er bijvoorbeeld ook aan meegewerkt. Dat die dus oplevert dat de belangrijke positie van deze gemeente als groene buffer, dat die nadrukkelijk door alle andere gemeenten wordt gedeeld. En het komt in dat licht, komt het wat mager over, laat ik het zo formuleren, als dezelfde gemeenteraad van die gemeente Haarlemmerliede dan zegt, nou, we nemen het voor kennisgeving aan.
Dank u wel. Meneer Marcus.
Ja, ik zou de portefeuillehouder toch even bij willen vallen als we naar punt bladzijde 19 kijken, waar staat dat er over de haven van Amsterdam, voor Haarlemmerliede is een industriële haven in de houttrak bufferzone geen optie. Hier staan allerlei zaken in verwoord in dit stuk, ook bladzijde 39, waar zeg maar het Polanenpark een rol kan gaan spelen in de bedrijven in RMRA-verband. Vooral met de herstructurering van de haven van Amsterdam. Hier staan toch allerlei zaken in die zeg maar, voor de toekomst, ook met de Noordzeekanaalvisie, wel voor ons gaan pleiten. Zeg maar. En het verhaal dat we zeg maar, een motie aangenomen in het verleden. En daar is, ik weet hoe die tot stand gekomen is en ook waardoor ongeveer, dat dit niet eigenlijk, ja, niet uit een soort rancune, zeg maar, hier gelijk een jet op mag gegeven worden. Ik heb vanmiddag, heb ik mij eigenlijk nog eens echt verdiept in.
Meneer Jegers.
Nou, ik ben inmiddels ook overtuigd van de waarde van het aannemen van dit stuk. Ik zei dat ik wel een modificatie ervan zou willen voorstellen. Maar ik denk dat het wel goed is dat we hier toch laten zien dat we als regio achter één structuursvisie staan.
Gaan we even een rondje voor de meningen te peilen en weten wat we ermee gaan doen. Meneer Van Hees.
Het gaat in mijn ogen niet om waarheid of onwaarheid. Het gaat erom welk belang we als gemeente Haarlemmerliede aan dit stuk moeten hechten. Als het echt een bedoeling is geweest om in het kader van een tegenpartij of een meedenkende grote partij te zijn in de metropool Amsterdam, dan had ik het nog leuker gevonden als hier Groot-Kennemerland had gestaan. Maar wij kunnen niet. Ik begrijp echt niet wat we hier aan toestemming moeten geven of niet. En het nogmaals, het gaat niet om waarheid.
Het gaat om de gezamenlijkheid.
Het is een zeer beperkte gezamenlijkheid.
Nee, dat is het niet.
Ogenblik. U was niet aan orde. Mevrouw Van Est van de Partij van Arbeid.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik denk dat ik met mijn collega de Jegers meega en dat hem ga bespreken. Ja.
Meneer Broekhuis. Ik wil
schorsen.
Wil je schorsen? Nou, dat mag lekker vroeg beginnen, al gelijk schorsen. We gaan even schorsen. alles voor. Ik heropen de vergadering en ik geef meneer Broekhuis het woord.
Voorzitter, dank u wel. De woorden van de portefeuillehouder indachtig en daar ook niets twijfelend aan welke bedoelingen daarin ook. Blijft toch het gevoel bij ons in ieder geval dat twee dingen blijven er hangen. A, wij zien dit vandaag voor het eerst. We zijn hier dit hele proces niet in gekend. Niet in de scanproces. En, dus, dat is één. En twee, dat is, of ik lees het verkeerd of in ieder geval de bedoeling is verkeerd. In de raadsvoordracht staat letterlijk dat dat de basis, de IGS, de structuurscan, voor nadere afstemming binnen de regio en om te verkennen welke afspraken over de uitvoering en de nadere uitwerking eraan kunnen worden gekoppeld. Dat schept op zijn minst de verwachting dat er op uitvoeringsgebied of op samenwerkingsgebied afspraken uit voortvloeien, zullen voortvloeien, komen of al gemaakt zijn.
Het leidt niet tot een conclusie. Dus ik wil er best op reageren. En dan niet zozeer over van het komt hier nu aanspoelen en zo. Maar wel op het feit dat er, en met name bijvoorbeeld kijkend naar van hoe kunnen wij onze bereikbaarheid beter op de kaart krijgen in de richting van het Rijk bijvoorbeeld. Hoe zouden we dan op dat punt de koppen bij elkaar kunnen steken en, laten we zeggen, tot een eerdere en betere uitvoering kunnen komen dan. Dat is niet iets wat bestuurlijke samenwerking als zodanig raakt. Ik noem dat uitvoeringsstroomleiding.
Maar nogmaals,
voor mij, laat ik het zo zeggen, is behandeling van dit stuk kijkend naar het voorgestelde raadsbesluit. Want dat is het allerbelangrijkste. Dat betekent dat wij kunnen constateren dat een aantal gemeenten in de regio, een behoorlijk aantal gemeenten in de regio, hun beleid, ruimtelijk beleid, naast elkaar leggend, tot de conclusie komen dat een aantal zaken die zich afspelen in deze gemeente, en in die zin zou je kunnen zeggen, is dit verhaal juist ook een succes van deze gemeente, dat ze die heel belangrijk en heel cruciaal vinden om het woon- en leefklimaat in die regio goed te kunnen neerzetten in de metropoolregio Amsterdam discussie. Dat is waar het over gaat en dat is dus echt pure winst. En in dat opzicht zou ik het dus jammer vinden, ik heb dat kader genoemd, als dan de reactie van de gemeente Haarlemmerliede zou zijn, nou, we nemen het ter kennisgeving aan. Terwijl u expliciet wordt gevraagd om u uit te spreken over een aantal belangrijke speerpunten van ruimtelijk beleid, niet in termen van samenwerking, maar gewoon van constateringen. Kijk eens, daar is onze gemeente sterk in. Nou, leest u ze maar na. Groene buffer, recreatie, het staat er allemaal ongeveer net zo in, inderdaad, als in onze eigen strategische visie. En het is dus hartstikke belangrijk om die in die zin juist te verbreden. Door nog eens een keer te benadrukken enzovoort.
Meneer Van Heef, we gaan het afsluiten. Dus ja, ik wil graag horen of we het gaan behandelen of niet.
Anders zijn we onderhand bezig met het behandelen van het stuk.
Precies.
Ik blijf van mening dat het niets toevoegt, wat mij betreft, aan onze eigen structuurvisie waar we voor staan. En waar we ons hard voor hebben gemaakt. En er zijn een aantal dingen van onze structuurvisie inherkenbaar. Dus nogmaals, maar ik twijfel gewoon van wat voegt dit nu extra toe.
Dus?
Ik, wat mij betreft blijft het een C-stuk.
Dank u wel. Mevrouw Van Est?
Nee, we blijven gewoon op deze
raadstuk. Meneer Broekhuizen?
Wat ons betreft wordt het een C-stuk.
Meneer Van der Laan?
Ja, ik kies voor een A-stuk.
Meneer Jegers?
We zitten niet op een eiland. En dus ik ben enorm voor dat we dit gewoon behandelen en daarmee onze positie in de regio versterken. Ik zou eigenlijk willen vragen, ik zou eigenlijk wel van ieder raadslid willen weten wat ze ervan vinden.
Nee, het is geen besluitvorming, het is een peiling of we het gaan behandelen, ja of nee. Dus op dit moment. Nee. Ik vraag alleen of het ik vraag in stemming of het behandeld gaat worden, ja of nee. En ik proef nu dat de meerderheid van de commissie tegen behandeling is, omdat het dus een C-status krijgt.
Dat is een raadsmeerderheid tegen, van alleen de fracties die zijn buitengesproken.
Als ik de fracties natel, is het 6 tegen en 5 voor. Dus dat betekent dat het een C-stuk wordt. Bij deze.
Anders over kunnen denken. Dan hoeft het niet dat de fractie altijd unaniem stemt.
Nee, dat hoeft niet. Maar in dit soort gevallen, volgens de griffier, hoef ik hier niet hoofdelijk over te stemmen. Bij deze vastgesteld dat het van een A-stuk naar de C-stuk gaat. En dan was er nog agenda punt 6 over sparen buiten.
Ik zit nog wel, voorzitter, met een ordepuntje.
Ja.
Want er is straks een informatiebijeenkomst over die structuurschen. Je zou kunnen zeggen een soort gemeenschappelijke commissievergadering. Ik zou het wel op prijs stellen als raadsleden vanuit Haarlemmerlieden daar in ieder geval acte de présence zouden willen geven. Wellicht komen ze bij die informatieavond tot een andere conclusie dan ze nu trekken. Dan kunnen wij altijd nog hier over praten. Dat is 1. En 2. Mocht dat niet het geval zijn, het is natuurlijk wel zo dat overleggen op dit punt doorgaan. En als portefeuillehouder heb ik dan dus te maken met eigenlijk een uitspraak die u nu doet. Namelijk, wij herkennen ons er zeer in, want zo is niet gezegd, maar er komt er bijna, het lijkt onze eigen structuurvisie wel. En dat vind ik op zich een belangrijke basis om op die manier verder te opereren met uw welnemen.
Dat hebben wij gehoord en dat zullen we te harte nemen. Agenda punt 6, spaar naar buiten.
Ja, volgens mij was die vervallen, toch?
Nee, nog niet.
Nee,
die mening heb ik ook.
Die mening heeft meneer Jegers ook, dus ik heb nu twee meningen die spaar naar buiten niet willen behandelen.
Geen fracties,
geen meerderheden. CDA ook. Dus dat betekent dat de commissie ook agenda punt 6 spaar naar buiten vanavond niet wil behandelen. Dan is bij deze de agenda vastgesteld.
Ik heb nog de vraag gesteld, voorzitter, of de commissie zou willen overwegen om in ieder geval, ik heb het nu geen eens meer over een discussie over de verkeerspunten, opdat we als college wat gerichter kunnen werken aan het opnemen van die teksten in de bestemmingsplan tekst. Maar ik heb de suggestie gedaan of het wellicht een overweging is om op een termijn van bijvoorbeeld 14 dagen een speciale vergadering aan dit agendapunt en dan een complete nota te kunnen behandelen, opdat wij niet nog verder uitlopen in de tijd.
Leg het voor aan de commissie, meneer Van Heijzen.
Ik heb er op zich geen bezwaar tegen om daar een speciale sessie voor te organiseren. Alleen, ik vind het zo jammer dat we ons weer door de tijdsdruk laten forceren om besluiten te nemen waarbij we onvoldoende de gelegenheid hebben om met elkaar van gedachten te wisselen over is dit nu het verhaal waarmee we voor een tweede keer bij de Raad van State terug kunnen komen. Het is nu drop of eronder en daar moet je je tijd voor nemen.
Maar daarom probeer ik op deze manier te repareren. Ik vind het zelf ook waar.
Meneer Bank.
Voorzitter, dank u wel. Ik ben blij dat we het erover eens zijn dat we vandaag niet gaan behandelen. En op zich kan ik het ook wel in vinden als wij een extra commissie gaan doen. Maar ik heb tot op heden van het college nog niets gehoord waarom de noodzaak is om het over 2 weken te behandelen en nog niet binnen de volgende commissie. Ik zie die noodzaak nog niet helemaal.
Mevrouw Van Est.
Ja, dank u wel. Ik denk dat wij ook akkoord gaan het over 2 weken dit te behandelen. Ja.
Meneer Van der Laan.
Ja, meneer Van der Laan gaat ook akkoord met over 2 weken behandelen.
Dat is heel prettig, dank u wel. Meneer Jegers.
Nee, dank u. Ik ben met meneer Bank eens. We hebben helemaal niet gehoord waarom er nu na zo'n lange tijd opeens 2 weken ingeboekt moet worden. In een tijd dat we ook begroting aan het behandelen zijn. We hebben nog een ander klusje te doen als gemeente. Ik geloof dat met na al deze vertraging die 2 weken extra nog niet gemotiveerd is waarom we die nou opeens zouden moeten inhalen.
Dank u wel. Mevrouw van Lieshout.
Ja, even in overleg, maar ik ga er ook niet zomaar meer voor uit dat het over 2 weken behandeld wordt. Wat mij betreft moet het gewoon naar de commissie van, dat krijgen we dan in november.
Anderen? Commissie in november of over 14 dagen? Eenmaal, andermaal.
Als we het compleet zijn. Dan nog langer als het even kan. Als je het geeft met alles, als er stukken er zijn en dan heb ik er niks tegen om het over 2 weken te behandelen, mits het gewoon compleet is.
En nu?
Ik. We praten over 2 weken verschil. En het wordt meer van een troost.
Het wordt een raad.
Ik proef een gedeelde mening. En ik denk dat het verstandig is gezien in de tijd en gezien de ontwikkelingen en de tijdsbeslag die het op dit moment al is, om het te agenderen voor de commissie van november.
En voor de raad van eind november.
Voor de raad van eind.
Schrijf dus 4 weken.
Schrijf 4 weken op. Bij deze.
Natuurlijk wel.
Anders had het in de raad van oktober gekomen, nu komt het in de raad van november. Akkoord. Is nu de agenda wel vastgesteld? Gaan we over naar agenda punt 2. De lijst van toezeggingen en moties tot en met 4 september. Wie wil daar het woord over? Wat zegt u?
We
staan op 3. Ja, dan moet je misschien even inloggen. Lijst van toezeggingen en moties staat op 2. Maar dan moet je wel ingelogd zijn.
Kijk, we zitten al in de commissievergadering van november.
In tijden van geschil geldt de originele schriftelijke versie. En daar staat het zoals de heer Bank zegt.
We gaan over tot het behandelen van de lijst van moties en toezeggingen. Wie wil daar het woord over? Meneer Duits van D66.
Ja, dank u wel. Vorige maand heb ik ook al gevraagd om in de lijst streefdata te noemen. Ik kom nog steeds open gaten en PM-posten tegen. Ik kan me voorstellen dat het lastig is om een einddatum te noemen, maar toch, het is wel praktisch als we ongeveer weten wanneer iets kunnen worden verwacht van ons.
Dank u. Anderen? Over de moties en toezeggingen. Dat is niet het geval. Wie van de collegeleden wil reageren op meneer Duits? Niemand zou het over.
Nou ja. Oh ja.
Meneer Bruijs.
Nou nee. Het probleem is een beetje dat de heer Duits, er staat nog steeds een aantal PM'en in. Een van die PM'en betreft een toezegging die met name met mijn portefeuille te maken heeft. Maar ik wijs er wel op dat inmiddels onder het hoofd de stand van zaken, de evaluatie welstandsnota, wel voorzien is van een datum. Er staat namelijk die begin 2013 start. Dus wat mij betreft kunnen we begin 2013 kunnen we onder het hoofdje streefdatum brengen bij de welstandsnota. Dan is in ieder geval op dat punt voldaan aan de opmerking van de heer Duits. Die andere kan ik niet beoordelen.
Wat betreft die afwikkeling van die schade met Rijnland, er is komende week weer een gesprek met de verzekeringsmaatschappij van de firma die die schade aangericht heeft. Dit is een proces, dat kan nog wel een jaar duren natuurlijk. Ja. Om u te informeren.
Daar zijn de PM'tjes behandeld. Ja, want bij die andere staat erachter bij de begroting 2013. Dus die komt nog. Dus volgens mij staan alle PM'en behandeld, meneer Duits. Die laten we erop staan, want die hoorden erop.
Bij deze analyse toch.
Een constant reminder.
Agenda punt 3. Agenda punt 3. Het vaststellen van de conclusies van de vergadering van 4 september. Iemand daar het woord over? Dat is niet het geval. Ook niet in de aanleiding van. Helemaal goed. Zijn die vastgesteld? Dan hebben we het spreekrecht. Er hebben zich voor aangemeld meneer Van der Leij voor Spaan naar Buiten, maar die is ondertussen vertrokken.
Het punt is van de agenda.
Ja, dat klopt. Ja. Dus die is vertrokken. En dan hebben we nog mevrouw Schenk, als ik het goed heb, en die wil inspreken over de brandweer. En dat wordt het volgende agendapunt. Dus wat mij betreft mag mevrouw Schenk ergens een plekje zoeken als iemand even zijn plaats af wil staan bij een microfoon. En dan heeft u 5 minuten om de commissie toe te spreken.
Nou, alvast bedankt in ieder geval voor het, de mogelijkheid. Ik lees het even voor. Goedenavond. Graag maken mijn man en ik en Ger van Nieuwburg, onze buurman, gebruik van het spreekrecht om onze zienswijze te bespreken en ons bezwaar nogmaals duidelijk te maken. We hebben meerdere punten ingediend, maar ligt hier graag een punt uit onze zienswijze toe. Ik lees de betreffende paragraaf even voor. Onze zienswijze. Adressant heeft bezwaar tegen de toename van de totale bouwhoogte en de toename van het bouwvolume door het bebouwen van het huidige parkeerterrein. Adressant vreest hierdoor een sterke belemmering van het uitzicht. U heeft het volgende antwoord gegeven. Ten opzichte van de huidige bestemmingsplan maximaal toegestaande bouwhoogte van 7 meter neemt in het nu voorliggende nieuwe bestemmingsplan met 1 meter gering toe. Het effect hiervan is nihil. De toename van het bouwvolume heeft wel enig effect op het uitzicht van de woningen aan de Beatrixstraat, maar gezien de huidige bestemming of inrichting van het terrein waarop nu uitzicht is, is niet of nauwelijks sprake van een verslechtering. Momenteel is sinds 28 oktober 2008 het bestemmingsplan halfweg 2007 van kracht. Op de plankaart van het bestemmingsplan halfweg 2007 staan de in- en uitrit en de parkeerplekken voor het gebouw van de brandweer gemarkeerd als zijnde grond met een verkeersdoeleinde. Op deze grond mag niet gebouwd worden. Nu wordt in het nieuwe bestemmingsplan de bestemming van deze grond gewijzigd naar een maatschappelijk doeleinde, waarop wel bebouwing mag plaatsvinden. Ons bezwaar richt zich hierop, omdat dit nadelige gevolgen voor ons heeft. Voor de duidelijkheid laat ik even een tekening zien, maar ik snap dat u dat niet al kunt zien. De huidige bebouwing zou, of de nieuwe bebouwing zou, ja, zeg maar, deze hele punt in beslag nemen. Onze woning is hier. Dus u ziet wel dat, dat wij tegen een gebouw aan gaan kijken. De huidige bebouwing is dit. Dus nu kijken we de vrije ruimte in. Ik heb het. We kijken vanuit de huiskamer op de in- en uitrit en de parkeerplaatsen. Nu er volgens het nieuwe bestemmingsplan een gebouw van 8 meter hoogte geplaatst zal worden, zal ons uitzicht zeer belemmerd worden. Wij vinden dat de gemeente hier onvoldoende rekening mee heeft gehouden en doet het in de zienswijze af als zijnde de toename van het bouwvolume heeft wel enig effect op het uitzicht van de woningen aan de Beatrixstraat, maar gezien de huidige bestemming inrichting van het terrein waarop nu uitzicht is, niet of nauwelijks sprake van een verslechtering. Nou, daar zijn we niet mee eens. Met dit antwoord zijn wij het absoluut niet eens. Graag zouden wij de visie van de commissie hierop willen horen en dienen hierbij een verzoek in om heroverweging van dit antwoord op dit punt in onze zienswijze.
Dank u wel. Dan vraag ik de commissieleden nog aanvullende vragen. Meneer Graal.
Dank u wel. Ja, ik heb hier wel de tekening. En wellicht, want u praat over, er is mijn, ik kon het moeilijk zien van de achterkant, de tekening. Wat ik zie is het kleine, klein stukje dat het vergroot wordt qua volume. De kazerne, want dit is het bouwvlak. En dat blijft een stuk open hier. En u praat, volgens mij had u het over het hele stuk.
Ja.
En het is vervelend, dat snap ik ook wel, maar ik zie niet zo 1, 2, 3 hoe ver het nou echt belemmerend is vanuit deze gezichtshoek.
Nou,
dat maakt mij vragen even, hoor. Want als u zegt van goh, ze bouwen het helemaal vol, zeg ik van oké, dat is niet prettig.
Nee.
Maar ik zie het hier, het stukje. Het volledige
bouwvlak, dus waar het volledige bouwvlak wordt niet volledig gebouwd.
Ja, oké. Okay. Ja? Maar de bestemming van het bouwvlak wordt wel gewijzigd.
Dat klopt, maar het blijft nog steeds een soort parkeerplaats, zou ik maar zeggen, voor brandweer de auto's aan voor. Punt, die wordt afgesneden. En die zit bij een stukje luik boven. Mm-hmm. Maar het wordt verder afgesneden. Dat is de feitelijke situatie als we kijken naar wat bouwt.
anderen nog? Meneer Graal, wilt u uw microfoon even houden? Dank u wel. Meneer Duits.
Ja, dank u wel. Kunt u aangeven wat de positie van uw uitzicht is? In welke richting moet u denken? Noord, noordoost, zuidoost, zuidwest?
Op de uitzicht.
Met andere woorden, u gaat de zon straks missen.
Nou, dat heeft... er is ook een schaduwberekening gemaakt. En dat valt op zich wel mee. Het gaat echt puur om het uitzicht.
Oké, dank u wel. Mevrouw Van Lieshout.
Begrijp ik het goed? Is er niet goed een beeld geschetst waar u precies op uitkijkt? Want zoals ik het nu begrijp, is er een parkeerplaats waar u uitkijkt. Niet zozeer tegen een gebouw.
Klopt.
Toch? Is dat is het probleem. Zijn er misschien 3D-beelden beschikbaar voor mevrouw, zodat het voor haar nog helderder is om te zien dat het allemaal misschien hopelijk meevalt? Ja, dat weet ik niet. Het is een vraag. Ik denk van ja, het is handig als mensen.
Ik wil best antwoord geven.
Nou, mag wel antwoord geven. Ja.
Dan is er misschien een hoop zorg weg bij mevrouw.
Maar dan wel met die microfoon gaan.
Er is rondom het bouwplan, wat zich dus gedeeltelijk bevindt op het bouwvlak, waar dit kaartje van is, daar is regelmatig en zeer uitvoerig overleg over geweest, ook met de architecten bij, enzovoort. Dus op zich is dat beeld bekend bij mevrouw. De discussie die gevoerd wordt, dat is van, kijk eens, de bebouwing in de oude situatie was kleiner. Weliswaar het pleintje ervoor was ook bestemd voor verkeer en daar stonden vaak brandweerauto's. En in de nieuwe situatie wordt dat pleintje kleiner, dus er komt wat meer bebouwing. Dan kan je nog praten over wat voor soort bebouwing, hè. Dat is ook veel glas en je kijkt er doorheen en al dat soort dingen. Maar mevrouw zegt, ja kijk eens, de bestemming van het totale bouwvlak, die verandert. Want in de oude situatie was er een stukje verkeer, om het even kort door de bocht te zeggen, en parkeren. En in de nieuwe situatie is het maatschappelijke doeleinde, zijn de brandweerkazerne, ook al wordt die niet helemaal bebouwd. Dat is uw punt, hè? Ja. En, nou goed, dat moeten we maar even wegen. De commissie, daar heb je ook gevraagd, van, kan dit leiden tot een andere antwoord op de zienswijze?
Meneer Bank, microfoon graag.
Misschien dat het al meer een inhoudelijke vraag is, maar wat is het zin om het bestemmingsplan nu al veel breder uit te trekken dan dat het bouwplan is?
Dat lijkt me een inhoudelijke, dat is niet aan de inspreekster. Als daar nog vragen aan zijn, aan de inspreekster, is niet het geval. Wordt u bedankt. En dan gaan we het nu inhoudelijk behandelen. Mevrouw Breed weer terug. Gaan we over tot de inhoudelijke behandeling van agenda punt 5. Wie wil daar het woord over? Meneer Duits, D66.
Ja, dank u wel. Waar het me een zorgpunt blijkt op te leveren en wat eigenlijk uit het verhaal niet duidelijk wordt, maar uit inside information via Waternet ingewonnen informatie, is naar voren gekomen dat het de transportleiding van 30 duim, oftewel iets meer dan 80 centimeter, zeker niet voor 40.000 euro, 75.000 euro kan worden verlegd. Dus mijn vraag is, hoe denkt u dit in de praktijk dan te verantwoorden als het vele malen meer gaat worden?
Dank u wel. Anderen? Meneer Bank, VVD.
Voorzitter, ik heb de vraag eigenlijk net al gesteld. Ik zou graag willen weten waarom inderdaad het bestemmingsplan ruimer wordt gemaakt dan het bouwplan is. Wat is daar de gedachte erachter? En voor de rest zou ik richting de heer Duits willen zeggen inderdaad dat ik mij ook al vaker zorgen heb gemaakt om de budgetten. En dat ik van het college de toezegging heb gehad dat zij zich daar volledig op in zullen zetten. En dat ik daar ook van uitga dat dat nu nog steeds zo is. Alleen wil ik er wel op wijzen dat op dit moment echt een procedureel ruimtelijk ordeningsbesluit is en geen budgetbesluit is voorlegd.
Dank u wel. Meneer Bruin.
Ja, dat zou ook inderdaad een deel van het antwoord van het college moeten zijn. En het staat ook daar waar die punten in zienswijze worden genoemd, staat het ook in het antwoord opgenomen. Je kan eenzelfde soort opmerking maken voor een ander deel van de infrastructuur, namelijk het riool. Dat is niet dat is een uitvoeringsdiscussie. En dat is niet een discussie die iets te maken heeft met hoe gaan wij in een bestemmingsplanprocedure daar verder een oordeel over vellen. Dat gaat gewoon over andere dingen. Ik zou een heel interessant verhaal kunnen houden over hoe zit het nou met die 30 centimeter leiding, zoals oorspronkelijk opgegeven, die een 30 inch stalen pijp blijkt te zijn na nader onderzoek, waar volgens een groot verhaal achteraan komt qua financiën en de mededeling dat Waternet hem voor, ik wil niet zeggen groot onderhoud, maar voor vervanging over 2 jaar op de rij heeft staan. Dat is natuurlijk nog wel een interessant puntje. Maar goed, over het budget en hoe zich dat ontwikkelt, wil ik u best, maar niet in deze openbaarheid op dit moment, over inlichten. Natuurlijk, er is ook een toezegging, er zit ook in het proces, zit ook daar de stuurgroep burgemeesters in dit geval, zit ook ingebouwd dat er een aantal momenten zijn in het proces dat we nader kijken naar het budget. Een van die momenten is hoe staat de zaken voor na aanbesteding. En ik kan u melden dat we daar bepaald hobbels zijn tegengekomen en op het ogenblik bezig zijn. Daar laat ook de aanbestedingsopdracht contract ruimte voor om dat weer in de pas te krijgen. En u wordt daar binnenkort over geïnformeerd, maar in vertrouwelijkheid.
Voorzitter, ik had nog even wat te melden wat betreft die transportleiding. Het palenplan van de fundering is iets aangepast, dus die en de palen worden geboord. Dus wat dat betreft zou er niet zoveel extra kosten wezen om die leiding te verleggen of te beschermen. Dus hij blijft gewoon liggen. En de palenplan wordt iets aangepast, de palen wat meer naar binnen komen. Dat heeft de projectleider ons verteld.
Ik, tot slot, wat mij betreft, zou ik toch wel willen reageren ook op het verzoek van de inspreker. Niet zozeer voor wat betreft, nou ja, hoe zit het dan? Kan die tekst aangepast worden? Je moet natuurlijk bij een bestemmingsplan, dan ga ik in de richting van de VVD, moet je natuurlijk kijken, het gebied waar we het over hebben, en dit is een duidelijk postzegelplannetje, wat voor totaalbestemming krijgt dat? En dan kom je dus op een gegeven moment voor de afweging van als er gezien het bouwplan nog een stukje overblijft wat in feite verkeer is, maar wat je vanwege de eisen voor de brandweer ook nog eens een keer moet onderheien, dan is het denk ik reëler om te zeggen van dan geven wij het totale bouwvlak de bestemming maatschappelijke doeleinden. Nogmaals, het plan geldt en elk toekomstig plan of wat dan ook zal met zich meebrengen, dat is vrij logisch, gezien het weer terugkeren van de auto's in de garage, dat die punt nooit bebouwd zal worden. Maar nogmaals, de overweging om te zeggen het totaal is een maatschappelijke doeleinde, zit hem dus gelegen in het feit dat het niet correct is en juist is om als je speciale parkeervoorzieningen daar moet hebben, onderheid enzovoort, om dan te zeggen, nou dan noemen we het toch maar verkeer en dan alleen de strikte bebouwing zou dan maatschappelijke doeleinden krijgen. Dat als antwoord en verder vond ik zelf, toen ik het antwoord las, vond ik dat het wel ietsje genuanceerder neergeschreven kan worden. En wat mij betreft kijken we nog even naar dat onderdeeltje tekst, want effecten als gering en nou ja, ik objectief zal het zo zijn, maar ik denk dat wij als antwoord hetzelfde kunnen zeggen. En dan staat het er wat vriendelijker en beter. Dus dat, wat mij betreft, wat het college betreft, kijken we daar nog even naar.
Dank u wel. Meneer Bank.
Voorzitter, ik snap op zich de uitleg van de heer Bruin waarom het gehele terrein dezelfde functie wordt gegeven. Ik heb alleen heel erg niet scherp of daar dan ook een bepaalde differentiatie in bouwhoogtes wordt aangegeven. Want ik kan inderdaad snappen dat als het onderheid wordt aangegeven, dat je geen bouwhoogte van zoveel meter hebt. Zeg maar. Ik weet heel erg niet uit mijn hoofd hoe dat omschreven is. Misschien daar een nadere uitleg over.
Dank u wel. Ik denk dat ik kan constateren dat dit plan zoals het hier ligt door kan naar de raad ter besluitvorming. Ik zie geen bezwaren, dus bij deze is dat vastgesteld. Dan gaan we over naar agenda punt 7, waarbij ik aan bezoekers wil meedelen dat als zij willen vertrekken, dat het mag. Dan mag u de zaal verlaten. Agenda punt 7 is de ontwerpbegroting 2013. Zijn daar misschien nog mensen die er iets over willen zeggen? Meneer Van Dijk, D66.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het is altijd weer een hele puzzel en een heel karwei om zo'n ontwerpbegroting te maken. Maar het leuke van boekhouden is dat je er zo creatief mee kunt omgaan. En de programmabegroting 2013 is hier weer zo'n voorbeeld van. Door de bestemmingsreserve met betrekking tot het wegenfonds niet te voeden, win je al gauw 330.000 euro. Je hebt 200.000 euro grondopbrengst van de brandweerkazerne ontvangen. Die wordt doorgeschoven naar de bestemmingsreserve. Ook daar heb je dus dan een minder grote storting te doen. Namelijk die 2 ton. Wij voeden die bestemmingsreserve ieder jaar met tussen de 3 en 4 ton. Nou, er zitten nu 2 in van de brandweerkazerne grond. Dus je hoeft er zelf niet zoveel meer in te stoppen. En zo heb je al gauw 500.000 ruimte om je begroting sluitend te maken. Bezuinigingen op het personeel is ongeveer 70.000 euro, die voornamelijk wordt verkregen door minder extern in te huren. De echte bezuinigingen komen in de volgende jaren en dan zal de organisatie het gaan voelen. En hoe dat zal uitpakken, zullen we dan ondervinden. Met andere woorden, hoe flexibel en sterk is deze organisatie? Kortom, de begroting wordt weer gekenmerkt door meevallers en stortingen die achterwege blijven. Precies zoals de door toenmalige fractievoorzitter, de heer Geldorf, werd gesuggereerd. Om niet te bezuinigen en de begroting sluitend te maken, stort je minder of helemaal niets in de bestemmingsreserve. Ik verwacht dan ook dat hij dit aanstaande donderdag in zijn mini-symposium weer zal opvoeren. Dit was wat betreft onze opmerking, voorzitter.
Dank u wel. Meneer Van der Laan, GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, over de eerdere opmerkingen van D66, daar kunnen wij ons inderdaad ook bij aansluiten. En wij zien ook uit naar het symposium van aanstaande donderdag met de heer Geldof. Een paar kleine vraagjes, opmerkingen. We hebben al eerder gevraagd hoe het precies zat met de precario van de elektriciteitsbedrijven. Daar is een mooi stuk van gekomen. En we hadden nog graag gezien dat er ook nog een slag wordt gemaakt naar de begroting. En vooral ook naar de begroting voor de volgende jaren. En verder zijn er nog een aantal technische opmerkingen gemaakt. Maar hier wil ik het voorlopig even bij laten.
Dank u wel. CDA heeft geen opmerking.
Helemaal goed.
Partij van de Arbeid, mevrouw Van Est.
Dank u wel, voorzitter. Nou, wij als Partij van de Arbeid geven complimenten aan degene die zich hiermee bezig hebben gehouden, want het is altijd weer de helft van de job. Het enige wat we eigenlijk even opmerken, dat is toch weer even dat aankomende verschrikkelijke wet werken naar vermogen. En hopen toch dat er niet al te veel energie in wordt gestopt, omdat waarschijnlijk deze wet of niet komt of geheel anders misschien zal komen. Dus dat is mijn opmerking op de begroting.
Dank u wel. VVD, meneer Graal.
Dank u wel, meneer voorzitter. Wij hebben
een aantal vragen schriftelijk ingediend. Ik neem aan dat ze ook ontvangen zijn bij de portefeuille wethouders. Nou, ik heb even een vraag. Ik heb mijn vraag was even of alles ook schriftelijk beantwoord wordt. Of dat ik nu alles moet gaan oplezen en ik pas later een vraag. Ik heb nu wat vragen voor de.
De griffier kijkt mij verwonderd aan. En ook de hoofddingen. Zijn ze naar mij persoonlijk gestuurd?
Ze zijn naar de meneer Zandkuil Halemelide gestuurd en de heer Marcus Halemelide. Ja, ze zijn naar de.
Ik voel me zeer vereerd, voorzitter, maar we hebben een bedrijf waarin recepties en waar een ambtelijk apparaat mij afschermt van 400 mails per dag. Ja? Dus ik zit niet te wachten. Elk ogenblik heb ik nu een mail van meneer Gaal ontvangen. Met permissie, hè? Dus als dat gisteren binnen is gekomen, ik heb gewoon nog geen tijd gehad om mijn mail goed te bekijken. Maar, voorzitter, ik zeg toe dat deze vragen, want ik lees altijd met plezier de vragen van hier gehaald, die zullen beantwoord worden zoals wij dat altijd doen. Ja? En u krijgt ze binnen.
Nee, maar voor de raadsvergadering.
Voor de raadsvergadering, akkoord.
Dat was het.
Dat was het, meneer Graal.
Ja, dan ben ik gauw klaar.
Dan ben je gauw klaar, nou, helemaal goed. Dan geef ik het woord aan de wethouder.
Het betoog van de heer Van Wijk, voorzitter van D66, is een zou bijna zeggen, geen vraag. Althans, hij heeft alleen een inschatting gemaakt over hoe hij vandaag weer consequent handelt, zoals vorig jaar en de jaren daarvoor. En hij zegt ook dat de heer Geldof daar een van zijn stellingen aanstaande donderdag aan zal wijden. En ik heb al met Willem gesproken en ik hoop ook dat het een goede discussie wordt. En ik vertrouw er ook op. En als mijn inschatting me niet bedriegt, zal het zeker hierover ook gaan. Want dat is met name dat meerjarig perspectief waar hij het steeds over heeft. Ja? Dat is één. Overigens het rondpompen van een creatieve manier van boekhouden of van financieel beleid, ik verruim het zelf, dat is op zichzelf nog niet zo onaardig. Want dat doen we al 200 jaar in Nederland rondom begrotingen. Dus dat is eerder, zo vat ik het ook als een compliment op. De echte bezuinigingen gaan wij niet. En hij onderschat de bezuinigingen die we op de organisatie hebben gedaan. Althans, als ik het goed heb begrepen. Voor 2013 zijn die inderdaad nog heel laag. Maar u weet, in 14, 15 en 16 zal de organisatie van 35 doet naar mijn hoofd naar 34 zoveel, toch naar onder de 30 zakken wat FTE is. Maar er zullen een aantal zeer principiële discussies gevoerd moeten worden over als onze gemeentesecretaris vertrekt, of we dan nog een twee- of een driehoofdige leiding moeten, of dat we naar een tweehoofdige leiding gaan, zoals we dat ook heel even gehad hebben. Ja, het is een eenhoofdige leiding natuurlijk, omdat de gemeentesecretaris de baas is van de ambtenaren. Maar we kunnen daar wel mee spelen. Dat was het wat D66 betreft. De heer Van der Laan heeft iets over de precario elektriciteitsbedrijven. Dat wordt inderdaad. Ik neem aan dat hij bedoelde de green choice van. Nee? Oh, Fred heeft daar een antwoord voor. Mag dat zo, voorzitter?
Van mij mag dat.
We houden dat overzicht in de gaten, wat het is, voorzitter. Dit element is een zaak die zelfs Velzen ook tot grote hoogte heeft gebracht. Hè? Ja, en daar weten we ook van hoe daar de rechtspraak ook op gereageerd heeft. Nee. In tegenstelling tot wat de heer Van Wijk zei, dat het leuke en het creatieve van boekhouding erin zit. Noem het PvdA het een helft job. En dat is een veel betere weergave van wat wij eigenlijk hier aan handwerk hebben verricht. En wij, het is duidelijk een team, maar ik ben er zelf wel heel erg trots op, samen met de ambtenaren, dat hier een meerjarig positief resultaat ligt in zware tijden. En dat wil niet zeggen dat het lang stand houdt. Ik bedoel niet dat het niet goed is, maar de ontwikkeling gaat zo snel. En daar zit onder andere het door de PvdA ook aangegeven wet werken naar vermogen. En daar voegde zij gelukkig het woordje misschien toe, want anders had zij, en ik onderschat haar niet, directe contacten met Samson, die op dit moment met Rutte natuurlijk daar met name ook afspraken over maken. Daar zitten de miljarden of niet. Ja? En uit de beide verkiezingsprogramma zal ook blijken dat daar wel het een en ander uitkomt. Overigens de algemene uitkering, voorzitter, zal ook, als ik de verkiezingsprogramma's van de partijen die nu de regering vormen, als ik die goed bekijk, dan zal dat ook wel weer naar beneden gaan. In ieder geval niet worden bijgespijkerd. Dus ook dat punt vervalt dus een van onze belangrijkste inkomstenbronnen voor de komende tijd. En ligt de volgende probleem alweer op ons bordje. Ik wil daarmee niet zeggen dat dit geen staaltje van goed beleid is. Integendeel, binnen bestaande werkelijkheid is dit een goed resultaat. Maar we zijn er nog lang niet. De economie is nog niet goed, hoewel er bepaalde aanwijzingen zijn dat er een verandering is. En de Europese crisis is ook nog niet ten einde.
Dank u wel. In tweede instantie, meneer Van Dijk.
Ja, dank u wel. Ja, ik weet niet of de portefeuillehouder heeft gehoord dat ook D66 heeft gezegd dat het een hele opgave en een hele puzzel is. Ja. Aan de andere kant heb ik natuurlijk die kenmerken gemeld, omdat we ook nog eens een keer met een klein groepje bij de provincie zijn geweest. En dat is eigenlijk de grootste zorg die ik hier eigenlijk te bed heb willen brengen. En wat betreft de organisatie, daar heb ik ook melding van gemaakt dat dat natuurlijk volgend jaar met name duidelijk aan het bezuinigen moet slaan. En ik heb ook gezegd van, ja, dan zullen we ook eens kijken hoe zo'n organisatie, hoe flexibel en sterk die is. Want we hebben meer dan 20 jaar dat ik hier dus deel van deze gemeenteraad en commissies mag uitmaken, die organisatie altijd enorm gekoesterd en ook vrijgehouden van dit soort maatregelen. En dan gaan we eens kijken hoe dat dan nu in de toekomst zal uitpakken. En inderdaad, het waren geen vragen, maar het waren en wel complimenten, maar ook zorgen.
Dank u wel. Mevrouw Van Nest in tweede instantie.
Dank u wel, voorzitter. Ik zei opmerking, maar eigenlijk had ik daar een vraagteken achter moeten laten luiden. Want het was eigenlijk zo van, ik heb ook een ingezonden brief, of een brief gelezen, geen ingezonden, een brief van de minister over terugdraaien van die wet werken naar vermogen, dat heel veel gemeentes dat niet hadden gedaan in juni. Vandaar ook weer mijn vraag van, wat wordt er hiermee gedaan? Nou weet ik dat we bij het IAZ zitten. Misschien ook wel eens leuk om die eens uit te nodigen om weer eens wat te vertellen over hun handel en wandel. Vind ik altijd zeer interessant. Maar dus dat is mijn vraag. Wat wordt er daadwerkelijk nu nog gedaan? Is die wet teruggedraaid, ook in onze gemeente, via de IAZ? Want dat is mij helemaal niet bekend.
Dank u wel. Anderen nog in tweede instantie? In ieder geval, meneer Zandka.
Wat betreft de organisatie wat D66 aan de orde stelt, onderschrijf ik helemaal. Dat wij bezuinigingen hebben opgenomen, en ook een flinke structurele bezuiniging hebben opgenomen, relatief gezien voor de organisatie, mag niemand hier vreemd zijn. Als je naar Alkmaar kijkt, dan moet ik zeggen dat daar 60 ambtenaren echt 60 ontslagen dreigen. Als je kijkt naar Amsterdam, dan durf ik die aantallen zelfs niet te noemen. 3000. Als je kijkt naar Haarlem, dan gaat het over de 100. Als je kijkt naar Heemstede, Bloemendaal niet, maar dan gaat het over nogal wat. Uit Geest zit het op de grens. Hier wordt er niemand ontslagen. Hier gaat het alleen om de aanstellingen die er zijn. En we kijken zo goed mogelijk naar de manier waarop ze werken. Wij vinden deze slagkracht die we nu hebben toegepast, vinden we een effectieve manier van om te gaan met de organisatie. Ik heb het wel goed moeten uitleggen, en dat hebben we ook al gedaan namens het college, om dat goed aan onze mensen zelf, aan onze medewerkers uit te leggen. En daar moet je ook tijd aan besteden. We hebben dat ook gedaan. Maar wij vinden dat bij natuurlijke momenten, zo staat het ook in het collegeprogramma, bij natuurlijke momenten van het vertrek van de gemeentesecretaris of bij aflopen van tijdelijke contracten, dat we daar dan ook goed de zaken tegen het licht houden. We hebben niet voor niks een vacaturestop ook ingevoerd. En daar hebben we ook de beslissing genomen waar wij achter kunnen staan en die ook omschreven zijn. Dat is punt 1. 2. De wet werken naar vermogen. U heeft de tweede maar afgehaald. Maar het is helaas een C-stuk. Dat kan in een soort automatische prullenbak veranderen. Maar in de tweede maar op kan eigenlijk niet als een C-stuk, hebben we vandaag in het college geconstateerd. Maar moet eigenlijk als een B-stuk komen. Maar daar moet het presidium zich maar over uitlaten. Want dat raakt de controle, het budgetrecht en de controlerecht van de raad ook. Plicht van de raad. Wij hebben de huishoudtoets. Nee, huishoudtoets. Maar ook met name de toets die dat er twee mensen van hetzelfde huishouden dus inkomsten hadden en dat is vervallen, hebben wij helemaal moeten terugdraaien. En dat hebben we ook gedaan. De ministersbrief geldt dus niet voor de IAZ. Die geldt dus niet voor ons. Wij hebben dat werkje ook zorgvuldig uitgevoerd. En als u de tijd heeft om de tweede MARAP op dat punt even na te slaan, vindt u daar een hoop tekst over. En dat is heel interessant als u daar dan ook een vraag over stelt. Want dan gaan we graag met elkaar in debat. IAZ heeft een heel goed verhaal gemaakt. En dat is u als C-stuk toegezonden.
Dank u wel. Mag de microfoon uit. Niets meer aan de orde zijn. Dan wordt dit agendapunt afgesloten. En gaat dat ter besluitvorming naar de raad. Nog wel even op dit agendapunt. We hebben een technische commissie gehad. Die de begroting heeft voorbesproken. En in die technische commissie is een vraag aan de orde gekomen die ik eigenlijk gewoon een hele commissie voor wil leggen. Ik ga maar even voorlezen. De gemeenteraad heeft opdracht gegeven tot controle van de jaarrekening 2012 en heeft daarvoor een controleprotocol vastgesteld. Waaraan de accountant zich bij controle dient te houden. Dat hebben we al met elkaar allemaal gedaan. Dat is gewoon business as usual. Wil de raad of een vertegenwoordiging daarvan een zogenaamde pre-audit bijeenkomst waarbij extra opdrachten gegeven kunnen worden aan de accountant? Of is een overleg na de controle van de jaarrekening een beter moment dan wel wil de raad beide? Dat leg ik u dus nu voor hier in de commissie. Wil u alleen datgene wat de accountant altijd doet? Of heeft u zoiets van we willen nog wel eens een bijeenkomst en wat andere aandachtspunten? Maar dat kost uiteraard weer geld. Dat kost budget.
Ja, dat laatste budget.
Kost budget?
Ja, precies.
Maar bent u tevreden met zoals het nu gaat of heeft u behoefte aan een pre-audit? D66? Meneer Van Dijk?
Nou, daar zijn wat meningsverschillen bij ons over. Dus ik weet niet of dat...
Hoeft niet per se.
Wij houden dat even aan.
En we houden het even onder de pet. Ja. Prima. Meneer Van Heijzen, CDA?
Juist vanwege het feit dat het weer extra geld kost. We zijn eigenlijk zeer tevreden over de voorgaande rapporten van de controle. Hebben wij geen behoefte aan een pre-audit.
Dank u wel. Mevrouw Van Est, Partij van Arbeid. Niet. VVD, meneer Graal.
Nou, ik heb wel even een opmerking. Zover ik weet is er altijd wel ruimte en gelegenheid om een gesprek met de accountant één keer per jaar te plegen. En zie dat ook in het vaste tarief. Dus ik vraag me af. Nou, ik zag u net dit doen.
Ja, als je een extra pre-audit.
Ja, oké, maar op een gegeven moment is pre-audit dan iets anders dan gewoon een gesprek met de accountant?
Dus laat
een
bepaalde onderwerpen verder uitdiepen.
Ja.
We kunnen het hier nu even neerleggen en we kunnen ook zeggen in het volgende presidium dan bepalen alle partijen daar een standpunt over en dan nemen we daar een besluit over.
Dat lijkt me een prima voorstel.
Helemaal goed. Gaan we over naar agenda punt 8. Die hebben we overgeslagen, dus het wordt agenda punt 9.
Dat is een C-stuk geworden. Wanneer spreken we er dan over?
Helemaal aan het einde. Agenda punt 9, verklaring van geen bedenkingen, recreatiewoningen, Lagerdijk 10D en 10E. Wie wil daar het woord over? Meneer Bank.
Ja, voorzitter, dank u wel. Maar wij vinden de nieuwe situatie er beter op worden dan de situatie als dat die ooit was. Dus dat hebben we al eerder aangegeven en wij kunnen dan ook instemmen met dit besluit.
Dank u wel. Mevrouw Van Est, Partij van de Arbeid.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik, of wij eigenlijk als Partij van de Arbeid, ja, het zal er best heel mooi uitzien en prachtig in het recreatiegebied liggen. Maar wij vinden toch dat er gehandhaafd moet blijven worden. En dat hebben we al eerder gezegd en bij deze. Dank u wel.
Dank u wel. CDA, meneer Van Hezen.
Het CDA is het helemaal mee eens, met zoals ook al eerder aangegeven in een eerdere behandeling van deze kwestie in de commissie. En wij vinden het met de VVD een enorme verbetering als het gaat om een aanpak van een stuk verrommeling in onze gemeente. Dus,
dank u wel. Meneer Van der Laan.
Ja, zoals eerder is aangegeven, ook namens mijn fractie, sluiten wij aan bij de woorden van de PvdA.
Dank u wel. D66, meneer Jegers.
Wat ons betreft kan door naar de raad.
Dank u wel. Nou, ik constateer dat het ter besluitvorming door kan naar de raad. Dus de agenda punt 9 bij deze afgehandeld. Gaan we over naar agenda punt 10, 13. Mag, maar wil u, als het college graag een statement wil maken, dan mag dat.
Statement zal niet een andere zijn dat wij ons destijds als college hebben gevoegd naar de opmerkingen van de raad. En ik kan nu constateren dat dat blijkbaar naar tevredenheid is gebeurd.
Dank u wel. Punt van orde. Er wordt voorgesteld om agenda punt 13 nu te behandelen. Dat heeft ermee te maken dat het gaat over het beleidsplan van de regionale politie, waarvan twee aanwezig op de tribune zitten. En als we dat behandeld hebben, dan kunnen die eventueel weer wat anders gaan. Bijvoorbeeld. Dus ik stel voor om agenda punt 13 te behandelen. Beleidsplan politie. Wie wil daar het woord over? Mevrouw Van Es, Partij van de Arbeid. Jij mag eerst. Ho, je loopt al dagen voorop. Doe maar, mevrouw Van Es.
Dank u wel, voorzitter. Wij hebben een vraag als Partij van de Arbeid aan de politie van hoeveel menskracht is er beschikbaar in het recreatiegebied bij evenementen of andere festiviteiten. Maar we willen ook even zeggen, goed werk, lokaal goed geluisterd en goed gekeken naar de lokale prioriteiten. En chapeau daarvoor.
Dank u wel. Anderen nog, meneer Graal, VVD.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb het beleidsplan eens even doorgebladerd. Op zich is dat een verhelpend plan. Daar vind ik niks mis mee. Ik heb alleen een vraag waarom men het beleidsplan koppelt aan het jaar van de gemeenteraadverkiezingen. Want ik vind dat een beetje vreemd. Want misschien vreemd in die zin, als je het doet in het jaar van de gemeenteraadverkiezingen, heb je waarschijnlijk vers bloed. En als je dat halverwege een raadsperiode doet, voor 4 jaar, dan heb je de input van de aanwezige raadsleden en waarschijnlijk ook veel meer kennis. Want ik denk dat als je dat op dat moment doet, de kans groot is dat er weinig kennis is of weinig vragen zijn van alle nieuwe leden. Dat is even mijn vraag.
Dank u wel. Anderen, meneer Duits, D66.
Dank u wel. Ik sluit me aan bij de woordvoerder van de PvdA van in hoeverre is er inzet aanwezig bij grote evenementen en of die voldoende is. Ik denk niet zo lang geleden aan een feestje in Haren. Hoe gaan we daarmee om als gemeente? En daarnaast de vraag, op pagina 25 wordt in het laatste stukje iets gemeld, dat de minister geen gezagsrol heeft, maar dat er vraag als er is er voldoende politie inzet geweest, heeft de politie dan de juiste keuze gemaakt? Die horen thuis bij de burgemeester en officier en niet bij een minister. Mijn vraag is, in hoeverre heeft onze burgemeester straks nog een rol in deze situatie? En wat is zijn zeggenschap nog voor deze regio? Of is hij meteen geankerd aan de burgemeester van Haarlem, die straks het hoofd wordt van de veiligheidsregio Kennemerland en omgeving? Daarnaast is nog, wat wordt er nou eigenlijk opgelost met deze centralisatie? En vinden wij de speerpunten die wij als onze gemeente hebben gesteld juist?
Dank u wel. Meneer Bruin.
Ik zou graag ook de politie laten antwoorden. waren het niet dat inderdaad een aantal vragen die gesteld zijn, nou net typische trein van de burgemeester zijn. Dus ik zal daar toch in ieder geval,
iets over willen zeggen. In eerste plaats van, hoe zit het nu bij de evenementen en de politieinzet? Nou laat ik me beperken tot de politieinzet. Dat verschilt dus heel erg per evenement. En dat hangt niet alleen maar af van de grote hoeveelheid bezoekers van een evenement, maar ook van het risicoprofiel wat wij met het veiligheidsbureau en de evenementenburgemeesters, waar ik er een van ben, elk jaar weer vaststellen. En dan kunnen er keuzes uitkomen, bijvoorbeeld van, wij hebben wat meer politie nodig bij het begin van een evenement, omdat er dan ook controle op drugs enzovoort plaatsvindt. Nou, daar zal op een gegeven ogenblik de politie toch een toeleidende rol in de richting van het Openbaar Ministerie moeten spelen. Maar ook omdat het risico, als er veel mensen een trein opkomen, wat groter is. Dus op die manier, tot redelijk in de details, wordt gekeken bij welk evenement, op welk moment, wat soort, ook nog eens een keer, politie nodig is. En er zijn een aantal evenementen, in onze gemeente niet zoveel, maar ze zijn er wel, waar, laten we zeggen, ook nadrukkelijk van tevoren al gekeken wordt hoeveel agenten die niet een platte pet hebben, maar ME, inzetbaar is als dat nodig is. Dat is de algemeenheid over inzet evenementen. Een heel belangrijk punt heeft inderdaad te maken met hoe hou je nu een borging, zeg maar, van de lokale ideeën op twee manieren. A, als het gaat om, zeg maar, de zeggenschap van de burgemeester in wat ik maar even noem de lokale kleine driehoek, waar Openbaar Ministerie, politie en de burgemeesters praten over van hoe gaan wij om, om het even heel kort te zeggen, met een aantal politieaspecten in ons gebied. Maar het heeft natuurlijk ook te maken met wat voor beleid voeren wij nu. En dan kan je natuurlijk zeggen, als je kiest, wij gaan daar verder niet over, dat is natuurlijk een nationale discussie. Maar als je zegt van nou oké, beleidsplan hoofdlijnen is 4 jaar is dat een cyclus. En je zet die cyclus aan het begin van de raadsperiode, dan heeft dat voordelen, heeft het nadelen. Een van de nadelen zou kunnen zijn dat alle deskundigheid in de raad op dit gebied toevallig net verdwenen is. Zal in de praktijk wel meevallen. Het biedt natuurlijk wel de mogelijkheid om vervolgens 4 jaar lang in die raadsperiode heel nadrukkelijk te kijken van hoe zit het nou met dat beleidsplan? Wat zetten we daar nou als eigen punten lokaal beleid tegenover? En hoe marcheert dat bij ons? Dus in die zin, je begint misschien met een klein achterstandje, maar je hebt wel in je hele raadsperiode nou juist de tijd om die beleidsperiode goed te volgen en eventueel bij te sturen. Dus dat is dan weer een belangrijk voordeel daarvan. Als je kijkt naar strikt de invoeringsregels van de nationale politie, dan zou je dus kunnen zeggen, je komt als gemeente, en zeker als kleine gemeente, kom je behoorlijk op achterstand te staan. Als je kijkt naar hoe wij dat met elkaar invullen, vanuit het huidige district, veiligheidsregio, of niet, dat is dus de politieregio, dat wordt een district. En hoe wij denken van hoe wij het op nieuwe districtsniveau, dus de oude regio, hoe we dat gaan invullen. En dat we eigenlijk wat dat betreft alle discussie bundelen rondom die robuuste basisteams. En daarvan vormen wij samen met Haarlemmermeer er één. Dus dat zijn al hele korte lijnen. En ook in dit geval wel gunstig naar de grote gemeente toe. Want die grote gemeente krijgt in onze organisatie juist weer een rol als het gaat om waar halen wij capaciteit vandaan. Ons te vertegenwoordigen in dat grotere clubje. Dus per saldo houden wij eigenlijk de organisatie zoals die nu loopt. Hebben we gewoon met elkaar afgesproken, die houden we zoals die is. En die landelijke speerpunten, die zijn zo ruim omschreven dat wij daar altijd een prima lokale vertaling van kunnen vinden. Nou, dat eventjes op die punten waar dan met name de burgemeester mee geconfronteerd wordt. En ik weet zeker dat de heer Roest nog een aantal andere dingen kan roepen. Nou, punt.
Meneer Roest.
Ja, voorzitter. Ik heb niet meegeschreven met de vragen, maar dat me wel herinneren, denk ik. De hele beweging naar de nationale politie is ook vooral bedoeld om flexibiliteit te vergroten, overheid te verkleinen en meer politie, meer blauw op straat. Dat uiteindelijk het ook het effect zal zijn van de maatregelen die er nu liggen, dat moeten we nog afwachten. Alleen het is goede hoop dat het wel voor elkaar gaat komen. Als je kijkt naar de situatie in de Haarlemmermeer, heb ik dat vertrouwen zeker wel. Zeker omdat we een capaciteit hebben die uit 165 FTE zal bestaan. Er zijn waarborgen in het beleidsplan gesteld over lokale bezetting, aantal wijkagenten, aantal operationeel chefs, maar ook al aantal mensen uitvoerend op straat. Bij de wijkagent is gewoon de huisartsennorm is verankerd. We gaan zelfs meer met meer wijkagenten aan de slag in Haarlemmermeer en Haarlemmerliederspaarnwoude. En dat is met name hier, als je naar deze omgeving kijkt, meteen zit erbij. En dat is op zich hartstikke goed geregeld en dat zal nog, dat blijft zo, op zijn minst. Voor de rest is het een hele rumoerige tijd, want we zijn nu in de richting naar 1 januari toe. Het is nog een aantal dagen en dan is het zover. En er wordt ontzettend veel, is ontzettend veel beweging. Het is ook een overgangsjaar als het gaat over het beleidsplan, een overgangssituatie. Dus nu voor een cyclus van 2 jaar is hij vastgesteld. Ook de snelheid wijkt daar ook in iets in af, want dat merk je aan de correspondentie die snel opvolgt. De lokale verankering, dat is een uitdaging. Zeker als het gaat, kijk, in het verleden waar de gemeente in Kennemerland was het 1 op 10. We zijn allemaal niet van houden 1 op 10 en nu is het 1 op 40. Dus dat betekent toch een iets ander perspectief. Maar dat neemt niet weg dat wij elkaar wel weten te vinden. Die lijnen zijn kort. Als nodig is, bellen we elkaar. Het is snel geregeld en het is, goede afspraken worden er gemaakt. En dat biedt mij ook, geeft me ook vertrouwen voor de toekomst. Burgemeester blijft het gezicht voor de Haarlemmerlieden en Spaarnwoude. En ik blijf het gezicht namens de politie. En korte lijnen, goede afspraken. Verankerd in de driehoek zoals de burgemeester al aangaf. En ik heb wel vertrouwen dat het zoals het nu gaat op zijn minst hetzelfde blijft. En we hebben de ambitie om beter te gaan.
Zijn er nog vragen vanuit de commissie? Ja, meneer Graal.
Ik heb nog één vraag. Het beleidsplan wordt nu voor 4 jaar vastgesteld. En tot op heden zagen we hem elk jaar. Houdt het in dat we nu om de 4 jaar gaan zien? Of krijgen wij nog een jaarlijkse reportage over de Haarlemmerlieden?
Het staat
op de 25. Ik ga zoeken.
Ja, het beleidsplan is er 1. We hebben ook het jaarplan, uitvoeringsplan en... Als nodig is, dan stellen we bij, ook in de driehoek, als de omstandigheden aan vragen.
Meneer Duits, nog een vraag.
Ja, het is bladzijde 14 of 27, staat er bij mij, maar rechtsonderin staat 25 heel klein. Maakt niet uit. Ik had nog een vraag. Die vraag had ik al eerder gesteld, maar niet echt direct duidelijk antwoord. Zijn wij nu wel of niet een risicogemeente? Dat is 1. U gaf aan dat het was 1 op 14, wordt 1 op 40. Betekent dan dat er taken weg gaan vallen die we in het verleden wel hadden, maar straks niet meer krijgen?
Zijn wij een risicogemeente? Het hangt er maar vanaf over welk risico u het heeft. En als u het heeft over een ernstig risico, dan kan ik daar helaas geen antwoord op geven.
Meneer Roes misschien? Kijk, de high impact crime, zoals die benoemd is in het beleidsplan. Dat zijn de dingen die hier ook van belang zijn. En als je dan zegt van nou, er gebeuren hier nog hele andere dingen dan die dingen, dat niet. Dus er zijn geen afwijkende beelden. En daarbij nog opgemerkt dat het als het gaat in de aanpak van de high impact crime, dat we best wel goede resultaten halen in deze gemeente. En daar zijn we ook wel tevreden over. Ik kan niet voorkomen dat de dingen, dat je getroffen wordt door een inbraakgolf, maar hoe je ermee omgaat. Daar heb je wel invloed op en we zijn daar wat dat betreft heel tevreden met de aanpak.
Dank u wel. Misschien moet ik toch even, want anders dan gaat er zo'n raar beeld ontstaan, even iets verduidelijken. Behalve dus de kruimkant worden er ook nog andere risico's die wat meer met de nationale schaal te maken hebben in kaart gebracht. En daar kan ik wil ik zelfs niet zo zeggen.
Dank u wel. Nog meer? Dat is in ieder geval. Meneer Duijs, nog één keer. Laatste keer.
Als uitsmijter dan. We hebben de VRK-rapportage nog niet zo lang geleden behandeld. En de heer Van Hees weet daar ook nog alles van. We hebben ook aangegeven dat buitenlands het feit dat inbraakgolven noemen op, zitten we natuurlijk in een gebied waar een risico plaatsvindt door Schiphol, Amsterdam met zijn havens, het Noordzeekanaalgebied en noem maar op. En daarom vraag ik, zijn wij een risicogemeente? Zodra zich zoiets voordoet, wordt er dan voldoende capaciteit ingezet? Kan u dat garanderen dat wij daar veilig in zijn?
Nogmaals, ik wil niet meneer Roest steeds maar van het woord houden, maar dit is een andere discussie. En die discussie hebben we ook voor een belangrijk deel gevoerd toen het ging om het risicoprofiel in het kader van de VRK. Waarbij notabene mede op aandringen van onze gemeente gezegd is, kijk nu even wat verder dan je neus lang is en kijk bijvoorbeeld ook naar een havengebied. Daar waar het Schipholrisico voor de regio al benoemd was, maar het haven- en Noordzeekanaalgebied naar ons idee wat lager op de ladder stond. Maar nogmaals, dit is niet een discussie die je ten aanzien van de politie kan voeren, anders dan dat als dit in VRK-verband tot een bepaald risico is verklaard en er gebeurd is, dat dan de politie ook weet waar ze aan toe zijn.
Dank u wel. Wou ik het bij deze afsluiten. Dank u voor uw inbreng, voor uw aanwezigheid. En als u wil vertrekken, dan mag dat. Dan gaan we over naar de behandeling van agenda punt 10. De verklaring van geen bedenkingen, Liedenweg 61. Iemand het woord? Is niet het geval. Gaat het naar de raad voor besluitvorming. Agenda punt 11. Verklaring van geen bedenkingen, bouwwoningen Klaas van Kietenstraat 16 tot en met 30b. Iemand daar het woord over? Meneer Bank.
Uiteraard, voorzitter.
Ja.
Goed. Korte tijd geleden heeft de Rekenkamercommissie, bestaande uit een aantal leden onder meer van deze raad, zich uitgesproken over het onderwerp onderhandelen met externen. De Rekenkamercommissie kwam hierin met toch wel vrij forse uitlatingen. Ik citeer de Rekenkamercommissie, juni dit jaar 2012. Het doet ons verdriet dat BMW opnieuw in dezelfde foute reflex schiet als het eerdere BMW. Het is niet terecht de zogenaamde hoge kosten, versloop van het terrein en sanering als argument voor dure koopwoningen te stellen, als niet bekend is waar deze kosten dan zijn geweest en op welke wijze deze bijdragen aan het kostenbatenzicht van de ontwikkelaar. Dit is louter het napraten van de argumenten die de ontwikkelaar opnoemde. En vooral dat laatste is belangrijk. Dit is louter het napraten van de argumenten die de ontwikkelaar opzonden. Naar aanleiding
van de constateringen werd door het college beterschap beloofd. Dan naar de Klaas van Kittenstraat, zoals die in het besluit wordt genoemd. Een straat die ik overigens niet ken. Ik ga ervan uit dat het de Klaas van Kittenstraat betreft. Binnen de vastgoedwereld is het gebruikelijk om bij een vermeerdering van het bouwprogramma in ieder geval de grondprijs te herzien. Tevens dienen bij het vergeven van een vergunning gewoon de reguliere leges betaald te worden. Wat is nu het geval? Eerdere vragen om een berekening of onderbouwing van een eventueel standpunt over grondkosten is nog geen terugkoppeling geweest. Ook zojuist heeft de burgemeester vlak voor aanvang van de commissie wederom deze toezegging gedaan. Echter, tot op heden is er dus nog niets gebeurd en is er dus ook nog geen grondprijsherziening geweest. Ook wordt door het college plots een fikse korting op de leges gegeven. Dit naar aanleiding van een brief hierover vanuit IJmeren. Dit zonder zelf na te gaan of het standpunt van IJmeren wel hout snijdt in juridische zin. En waarom gaan we hier dan toch mee akkoord? Nou, gewoon omdat die aardige meneer van die woningbouwvereniging dat zegt.
Meneer Bank, dank u. Anderen? Niet het geval. Meneer Bruin.
Alhoewel de titel van datgene wat nu voor ligt niet helemaal klopt qua benaming en zelfs sinds een besluit van het college van hedenochtend ook voor wat betreft de nummering niet meer klopt, want we vonden 30a, b, c, d vonden we nou toch niet zo chic. Dus dat is alsnog gecorrigeerd. Moet ik constateren dat ten aanzien van de inhoud van dit voorstel, namelijk wat vindt u van een verklaring van geen bedenkingen die u al heeft uitgesproken en waarvoor of waarover verder geen zienswijzen meer zijn ingediend. En wilt u dat bevestigen, in de commissie niets gezegd is. Dus in die zin zou ik hiermee kunnen volstaan. Maar ik wil best, en ik wil niet reageren op
de politieke oordelen worden in de raad gegeven, niet in de commissie, portfeil.
Ja, nee, maar dat klopt. Maar in de commissie is niet over de inhoud van de verklaring van bedenkingen, zijn geen opmerkingen gemaakt, die gingen ergens anders over. Die gingen namelijk over hoe gaat het nou met de grondprijs enzovoort. En dat is niet iets wat bij de verklaring van geen bedenkingen gedaan moet worden. En ik vind ook eerlijk gezegd het...
Wanneer dan?
Nou, u heeft neem ik aan geluisterd naar het verhaal van de heer Bank. Dat ging... Nou ja... Ik wil er niet op ingaan, zo was het begonnen, dat wil zeggen niet op dit moment. Ik wil wel opmerken dat er in de verklaring van de heer Bank een aantal zinssneden zitten en formuleringen zitten die ik op voorhand verre van het college heb. Maar nogmaals, omdat ik vind dat het nu niet op de agenda staat, ga ik daar dus niet op in. En wel op een later moment. Krijgt u allen te horen hoe de vork nou wel in de steel heeft gezeten en wat ook de rol van de gemeente is als niet alleen maar grondverkoper, om het even simpel te zeggen, maar ook in haar rol als volkshuisvester. En dat is een andere rol dan een projectontwikkelaar heeft.
Dank u wel. In tweede instantie. Meneer Bank.
Ja, voorzitter, ik zou u graag alleen willen wijzen op de voorwaarden die zijn gesteld bij de eerdere raadsbehandeling hierover en de voorwaarden die er zijn gesteld tot het verder in procedure brengen van deze verklaring voor geen bedenkingen. En tot op heden is daar nog geen antwoord op geweest en ik zou dat antwoord graag willen zien voordat wij een definitief besluit nemen. En dat is het enige wat ik van u vraag.
Dank u wel. Anderen nog, meneer Jegers?
Nou, dat laatste is exact wat ik ook wilde zeggen.
Dank u wel. Wil meneer Bruin daar nog op reageren?
Nee, want nogmaals, mijn verklaring die ik net heb gegeven, die sluit niet uit dat die duidelijkheid er is als u het besluit gaat nemen.
Dank u wel.
Dank u wel. Dan kijk ik de zaal rond. Meneer Bank, nog één keer dan.
Voorzitter, de woorden slijp niet uit zijn voor mij niet voldoende. Ik wil gewoon de garantie hebben dat het er gewoon is voordat wij een besluit nemen.
Nog één keer, meneer Bruin.
In vertrouwelijkheid zal die informatie tot u komen, zoals die overigens al tot de heer Bank is gekomen.
Dan ga ik er nu mee stoppen. Dan gaan we het naar de raad brengen. En dan, mochten er dan nog haken en ogen zijn, dan zullen we dat daar zien. Agenda punt 12. Beheersing, kosten bij een overziening. Wie wil daar het woord over? Mevrouw Van Est, Partij van Arbeid.
Dank u wel, voorzitter. Nou, we zijn mijn complimentjes aan het uitdelen vandaag, dus we gaan gewoon maar door. Dank aan de WMO-raad. Ik vind ze echt geweldig en ik heb er een heel klein beetje verstand van. Vooral dat voorstel 4 over, dat is wel belangrijk, dat de WMO-raad geeft goed aan wat het probleem is als je alleen naar schoonmaak gaat. En het gaat van het loskoppelen van de schoonmaak en de signaleringstaken, waardoor het uurtarief dus lager wordt. Het gaat dus ook nog eens om alleen maar korte termijn winst. En op lange termijn krijg je meer kosten omdat er geen signaleringstaken meer zijn. En ondertussen maken we steeds meer pullenbanen in de zorg. Dus ook op deze punten kan het beste WMO-adviesraad gevolgd worden. Bij deze.
Dank u wel, mevrouw Breed.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb het advies ook gelezen en het is best een heel mooi stuk. Maar op de tweede bladzijde, daar staat dus dat WMO-raad het niet eens is met de differentiatie van het uurtarief. En dat vind ik nou juist vreemd, want het lijkt mij logisch en redelijk dat als er geen professionele zorg wordt geboden, dat je dan minder vergoed krijgt, dat er dan een mindere vergoeding aan de PGB-houder is. En dat zou dan €15 zijn. Dus ik snap dat niet helemaal. Misschien kan de wethouder daar iets over uitleggen.
Anderen, meneer Van Dijk, D66.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, het is natuurlijk ook weer een bezuiniging. En alhoewel deze bezuinigingen niet ter koste mogen gaan tot de toegankelijkheid van de WMO-voorzieningen, moet toch gevreesd worden dat er schadelijke effecten zullen optreden in financiële zin, dat die toegankelijkheid toch wel wordt beperkt. En vooral als het eigen bijdrage in de geding komt. Men zal dan minder geneigd zijn een beroep te doen op deze voorzieningen. Het is kennelijk waarschijnlijk ook wel een beetje de bedoeling. Maar dat geeft toch mensen minder kansen. Dat wil ik er toch wel even over zeggen over de WMO-bezuinigingen.
Dank u wel. Anderen nog? Niet het geval. Meneer Zandkouw?
Ja.
Voorzitter, hier ligt een nota voor de beheersing van de kosten. Dat wil dus niet zeggen dat het per definitie een bezuiniging is. Wel dat als je gewoon kijkt naar de trendmatige verhoging van de afgelopen jaren en zoals dat wordt geprognosticeerd, geraamd voor de komende jaren, dat is gewoon niet te doen. De kosten gaan exponentieel omhoog en er moet wat gebeuren. Niet alleen op landelijk niveau, maar ook wij staan er ook voor. Dat is één. Dat beheersen van de kosten wil ik zeggen, dat wil je op den duur de voorziening nog kunnen laten bestaan, dat je iets moet doen, dat je moet bijbuigen. Daar zijn deze voorstellen voor. Die voorstellen doen eigenlijk ook steeds meer beroep op de eigen verantwoordelijkheid. Wij noemen dat kanteling. Die kanteling is een mooi woord om te zeggen dat ook de individuele verantwoordelijkheid van mensen, dat die heel erg moet worden, en ook de rechten en de plichten op dat punt, dat die op die wijze de ondersteuningsmaatregelen worden gegeven. En dat het niet zo gaat dat er alleen maar claims en rechten worden ingewilligd. Ja? Het is dus een bijdrage aan het feit dat de mensen die er gebruik van maken meer en beter kunnen participeren. Daar geloof ik ook heilig in. En dat wordt ook door de WMO-raad ook gezegd. Maar daar zitten wel een aantal kanttekeningen bij. En die kanttekeningen worden ook net genoemd. Daar zit ook net de pijnpunt in. Dat is maar net wat je daar aan welk kant je gaat staan. Nou, je kunt niet aan één kant gaan staan. Want als je alleen maar aan de kant gaat staan van de eigen bijdrage. Ja, ik kan niet beweren dat de eigen bijdrage nooit mensen zullen weghouden van die voorzieningen. Daar is het niet op gericht. En uit onderzoeksmateriaal blijkt dat het niet in, althans zoals het hier is door de IASZ, die hebben dat onderzocht, dat dat niet zal gebeuren. Maar wij houden er nauwlettend de vinger aan de pols. Ook de WMO-raad is op dat punt, de WMO-raden van onze IASZ-gemeente, die zijn op dat punt wel nauwlettend zoals ze meekijken, maar die zeggen niet, per definitie is een eigen bijdrage het feit dat daardoor mensen weg kunnen blijven, dat daarmee de toegankelijkheid verdwijnt. En ik denk dat het ook zo is. Maar we zullen dat monitoren. Dat is toch het woord, hè? Ja, we zullen daar de vinger aan de pols houden. Wat betreft de kwestie van de 1550, nou, ik sta aan de kant van de uitleg zoals dat door mevrouw Breed ook wordt gezegd. Wij geloven dat juist die individuele verantwoordelijkheid, als je die ondersteunt, dat het dan ook nodig is dat je differentiatie toepast. Ik moet overigens zeggen, en in die zin ben ik het ook eens met degene die zegt, wat hebben wij toch een goede WMO-raad. Ik vind de adviezen, en ook dit advies, erg zorgvuldig en genuanceerd van de WMO-raad. En die laat ook echt die spanning zien tussen de individuele verantwoordelijkheid ondersteunen en het feit dat het collectief toch ook een vermindering kan worden van. Zo heeft bijvoorbeeld de WMO-raad ook, en heeft u zelf kunnen lezen, gezegd van, bijvoorbeeld dat collectieve vervoer, dat wordt hier overigens nog niet meegerekend, want we doen er nader onderzoek naar. Waarom zet je de mensen niet op de trein als ze naar Amsterdam moeten? Hè? Dat is een suggestie waar ik dus in het IASZ-verband heb ik me ingebracht. Dat vonden ze een uitstekende suggestie. Dat werkt weliswaar in de praktijk heel gek en anders, maar goed. Men denkt mee aan het feit dat ook de beheersing van de kosten, dat het niet heilig is of niet per se wordt afgewezen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik de opmerkingen die de WMO-raad maakt, waardoor ze zeggen we stemmen niet in met het geheel, dat vind ik op zichzelf niet logisch. En er wordt verwezen naar, dat staat ook in het, ik hoop dat u het heeft kunnen kijken, met dat mooie nummer BX5446. Ik heb het nou niet bij me, niet uitgedraaid, dus ik hoef het niet te herhalen. Maar daarin staat juist dat de Centrale Raad van Beroep recent ook een uitspraak heeft gedaan, met name in die spanning, en het ook geoorloofd vindt dat die differentiatie wordt toegepast. Overigens, een aantal andere onderzoekingen zijn alleen maar onderzoekingen. De WMO-raad gaat al verder en zegt, wacht even, want er zitten bepaalde risico's aan. Die risico's ontkennen wij ook, maar we vinden wel dat we het moeten onderzoeken. We moeten onze ogen niet sluiten voor de werkelijkheid die op ons afkomt.
Dank u wel. In tweede instantie, mevrouw Van Est.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, nou staat er ook in die stukken van de WMO-raad, ziet de voorstel tegemoet. Wat voor tijdsduur moet ik daar dan aan denken? Wanneer gaat u daarover nadenken en een voorstel geven aan de WMO-raad op, over die signalering en de huishoudelijke hulp en de vraag van mijn collega?
De WMO-raad die wacht ook de voorstellen af, hè, die wij gaan doen. En die voorstellen zullen dit jaar ook in gang gezet worden. Bepaalde voorstellen zijn er vrij snel. En andere voorstellen zullen de eerste maanden van 2013 ook tot uitvoering leiden. Maar ik weet dat er momenteel al keihard gewerkt wordt voor Heemstede en Bloemendaal. Die natuurlijk ook heel snel die resultaten van die voorstellen willen hebben. Er wordt overigens op dat punt niets gedaan, maar die voorstellen moeten worden onderzocht. Geen beslissing genomen voordat het aan u wordt voorgelegd.
Je was nog aan de beurt.
Er staat hier namelijk per 1 januari 2013 wordt het beleid aangescherpt. Dus voor die tijd hebben wij die stukken gezien, die voorstellen. Of de WMO-raad en daarna wij.
Die onderzoekingen die zijn afgerond, voorzitter, die zullen meegenomen worden. Maar dat kunnen misschien ook dan wel onderzoekingen zijn die nog meer tijd vragen. Nou, daar gaan we natuurlijk niks aan de kosten doen. Dat doen we pas als de resultaten van die onderzoeking helder zijn. En dan zullen we dat in het beleid brengen. Dus er wordt niets gedaan snel doorgevoerd.
Dank u wel. Verder nog, meneer Van Dijk, D66. Nee. Gewoon doorgaan, meneer Van Dijk.
Ja, voorzitter. De portefeuillehouder die zegt natuurlijk van beheersing van kosten. Maar het maakt deel uit van onze bezuinigingen. Dus het is wel degelijk bezuinigingen. En als u zegt van eigen bijdragers, die worden natuurlijk ook geïncorporeerd in die bezuiniging. Ik heb de vrees uitgesproken alleen maar dat zo'n eigen bijdrage mogelijkerwijs zou kunnen leiden tot het geen beroep doen op die voorzieningen. Dat moeten we inderdaad afwachten. Ik hoop niet dat dat zo is. Dat heb ik duidelijk gezegd. Ik hoop dat, dat die kansen voor die mensen dus niet verminderd worden door zo'n eigen bijdrage.
Voorzitter, het is maar de vraag dat bij vraaguitval, hè, door mijn eigen bijdrage, of daarmee de mensen inderdaad, of daarmee alle mensen, hè, ik heb het over een deel van die mensen, of het dan terecht is dat ze dat ook niet krijgen. Want het gaat er juist om, en dat doen ook geen beroep meer op de voorzieningen. Je ziet veel bij, als je bepaalde dingen vraagtig stelt, als je dat nader gaat onderzoeken, dat in één keer mensen ook geen beroep meer doen op het geheel. En dan kun je zeggen, ja, ze doen er geen beroep meer op, omdat u een grote barrière hebt neergelegd en dat u een eigen bijdrage vraagt. Maar ze doen ook geen beroep meer op het feit dat je eigenlijk kunt afvragen, jongen, hadden we dat wel zo moeten doen? Dus het is ook een effectiviteit, in die zin beheersing. Het doel is dus beheersen, maar we hebben een gevolg ervan, dat we bezuinigen. En die bezuiniging is al opgenomen in de net door u behandelende begroting.
Dank u wel. Dan is dit het laatste punt wat naar de raad kan. Dan krijgen we agenda punt 14, het subsidieprogramma 2013. Wil iemand van de commissie daar iets over zeggen? Mevrouw Breed.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb een aantal vragen over. Op bladzijde 5 van het stuk over een subsidieprogramma, daar staat een verhaal over welzijn nieuwe stijl. En daar gaat het ook over de integrale welzijnscoach. Nou heb ik gezien bij de C-stukken dat een bedrag gaat worden van €68.380 per jaar, wordt daarvoor uitgetrokken. Nou weet ik dat er bezuinigd is op die andere punten, want DOC en context en zo, daar wordt dus geen geld meer aan uitgegeven. Maar wat ik nou eigenlijk zou willen weten, is voor welk bedrag wordt uiteindelijk bezuinigd? Want ik vind het nog een aardig bedrag als er €68.000 wordt uitgetrokken voor die welzijnscoach. Hebben we nog wel een bezuiniging netto? Dat is de vraag. Trouwens, de punt staat ook verkeerd bij het bedrag, want er staat 6.8, maar dat is een kleinigheid. Ik las namelijk eerst 6.000, ik denk, nou, dat is goedkoop, maar er staat 68.000. Mijn tweede vraag is, op bladzijde 10, hoe komt het dat voor sport en recreatie maar 1/3 wordt uitgegeven, dat staat op bladzijde 10 op het lijstje, en dat de subsidie voor sociaal-cultureel werk is verdrievoudigd. Dus dat vond ik een hele grote... een groot verschil, dus dat zou ik graag antwoord op. En dan, in het programma zijn de bedragen per instelling netjes weergegeven, maar ik vraag me af of het mogelijk is om inzichtelijk te maken wat het resultaat is dat met die bedragen wordt bereikt. Bijvoorbeeld hoeveel mensen er gebruik van maken. Als de resultaten voor iedere vereniging bekend zouden zijn, dan zou je daar ook je bezuiniging op kunnen toetsen. En dan hebben de subsidies van bijvoorbeeld €200 wel zin. Kan hier resultaat mee geboekt worden en is de balans tussen de kosten voor het behandelen van de aanvraag en het te verstrekken subsidie niet zoek. Met andere woorden, is het verstandig om een drempelbedrag bijvoorbeeld in te stellen. En dan zou ik graag een evaluatie zien van de Stichting Hart en Sport in de Wijk. Want dat begrijp ik niet helemaal, maar dat kunt u misschien nu niet geven, dus dat kan misschien later worden. En dan wil ik ook graag weten waarom de subsidie aan Centrum de Kolk wordt gegeven, want dat hoort niet bij Haarlemmerieden, dat hoort bij Haarlem. Dat waren mijn vragen.
Dank u wel. Anderen. Meneer Van Dijk, D66.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ook wij hebben wat kanttekening bij deze subsidiekader. Een integrale welzijncoach is misschien wel de juiste persoon om de taken die door de verschillende organisaties worden uitgevoerd samen te voegen. Hierbij valt te denken aan DOC, ouderenwerk, en meerwaarde, jongeren en ouderenwerk. Alleen lijkt ons de toegekende financiële bijdrage van ruim €68.000, €380, een grapje, want het is een schrijffout, niet juist. De kwetsbare groep, gehandicaptenzorg, mantelzorg, geestelijke gezondheidszorg, wordt anders gefinancierd. Hier past men maatwerk toe en de subsidie in regionaal verband wordt afgebouwd. Vraag is dan ook dat het ons een goede zaak lijkt. Maar hoe snel worden deze subsidies regionaal dan ook afgebouwd? Ook het component GIN, sport voor de jeugd, gaat op een andere manier gefinancierd worden. En onze vraag is dan hoe. Bij de dorpsraden, die krijgen subsidie. Ik heb er wel even tussen haakjes achter gezet. Is dat anno 2012 nog wel zo noodzakelijk? Want al die raden vragen ook aan de leden geld. Dus dat moet misschien eens een keer onderzocht worden. Waarom dan? Maar als je het dan geeft, dan vraagt de dorpsraad halfweg Zwanenburg voor het eerst subsidie. En die krijgt onmiddellijk een korting. Nou, dat is nu nog niet zo aardig, hè?
Hoeft het niet.
Die heeft het nooit gehad.
Ja, en? Dan is het hartstikke aardig dat ze nog wat krijgen.
Recapitulatie kosten. Als je dan kijkt naar de recapitulatie en het subsidieprogramma 2012, dan zie je een optelling van 99.991 euro. En 2013, dat moet je dan even zelf optellen. Dat wordt niet gedaan. Wat mindere service. Ik begint die organisatie nu al wat minder te doen. 64.000, dus een vermindering van 35.000. En vervolgens krijgen we een aantal jaartallen te zien en programma's op bladzijde 17, wat totaal onduidelijk is. Dat waren de vragen van T66.
Dank u wel. Meneer Zanka.
Voorzitter, de structuur van dit voorstel, subsidieprogramma, wat u overigens ter kennisgeving wordt aangeboden, niet ter vaststelling, dit even als een...
Daar waren we ook achter.
Precies.
Een B-stuk.
Dit is een B-stuk. Ja, een B-stuk. Dat is een methodiek die elk jaar nog hetzelfde is gebleven. Dus de vraag over de structuur is juist, maar dat doen we al jaren zo. Maar dat neemt niet weg dat we er wel antwoord op moeten weten. Dat is één. Welzijn, een nieuwe stijl, 68.000. Wij hebben binnen een jaar of 2,5 nu een bezuiniging toegepast van bijna 45% op de bedragen van meerwaarde, DOC en context. En wij hebben ons dus afgevraagd, hoe kunnen we dus niet die iets institutionele organisatie, die grote organisaties, een schep geld geven, ja, maar hoe kunnen we de output uit die organisatie verbeteren? En toen zijn we op een heel ander spoor gekomen, zoals dat overigens ook in heel veel gemeenten gebeurt, ja, kunnen we niet kijken naar de plek waar die service wordt verleend. Namelijk in de spreekuren, in de dorpscentra. Of in de stoep en in noem maar op. Hè, op de drie plekken die wij in onze gemeente hebben. Daar wordt de service verleend. Daar is de front office en daar was ook een stukje de back office. Ja? En wat willen wij nu met vanuit die 6 of 10 stellingen van welzijn nieuwe stijl, waar we al even over praten, naar aanleiding ook van de motie van de Partij van de Arbeid bij de vorige begrotingsbehandeling, hebben wij gezegd van, als we dat nou zo gaan doen en we stoppen het geld van DOC, nieuwwaarde en van meerwaarde en van context in die servers, zijn dan die drie institutionele organisaties bereid om dat te ondersteunen? En voorwaar, voorzitter, de gesprekken met die directie, waar ik al eerder melding over gemaakt heb, hebben dat ondersteund. Dat is voor die organisaties wel een grote bedreiging. Want ze moeten één figuur, één die een welzijnscoach is, die gaan ze dus ondersteunen en die geven wij geld. En die maakt ook per definitie 100% van de output. Want wat doet die? Die doet de jeugd van... Zeg maar van 10 tot 99, de jeugd van 10 tot de dingen en de ouderen erbij. Dus we hebben geen discussie meer over. Ja, we hebben geen discussie meer over de oudere adviseur, geen discussie meer over de jongere werker, geen discussie meer over al die differentiaties die er tot nu toe waren vanuit die instellingen. We hebben één figuur die doet de front office en die doet voor een heel groot stuk ook meteen de back office. Dat is dus een deskundige die geholpen door die drie organisaties meteen ter plekke de service verleent. En dat is heel uniek. Overigens is dat precies wat in Haarlem als wijkcoach gebeurt. Wat die Centrum voor Jeugd en Gezin probeert in die wijken te doen. Maar wat ook vanuit die ouderenwerk in die wijken gebeurt. En dat is in die grote steden met die complexe organisaties iets wat langzamerhand in die wijken moet toegroeien naar wijkcoaches. Dat zijn meestal multidisciplinaire teams. Onze schaal is nou net zo dat het één man kan. Dat hebben we onderzocht. Daar staan ook de drie organisaties achter. We zijn ook bezig om die aan te trekken. En als het gaat zoals wij denken dat het gaat, vinden wij namelijk zullen wij een heel goede figuur hebben die het gezicht wordt van het welzijn en van de hulp op al die spreekuren, et cetera. Het lijkt ingewikkeld en je vraagt je af of één figuur dat kan. Nou voorzitter, we hebben aan de workload en berekening, et cetera, gezien dat hij dat makkelijk kan. Relatief makkelijk kan. Als er heel veel werk is, wat hij moet doen in de richting van, dan kan hij bij de front of in de back-office vragen of hij ondersteuning krijgt natuurlijk. Dus wij geven niet 68.000 uit aan die ene figuur, dat zou een te hoog salaris zijn, maar we geven niet meer die 110 of 115.000 af, dat eigenlijk alleen al voor de overheid van die drie organisaties zou zijn. Nee, we geven het af aan iemand die werkt voor ons. En ter plekke ook output verleent. En dat vind ik een heel vernieuwende gedachte.
Die drie organisaties krijgen ook een stuk.
Die drie organisaties krijgen dus geen geld meer, maar een paar duizend euro, als zij daar ook werk voor verrichten in de back-office.
Ja, precies.
He, dan kunnen ze daar een rekening voor sturen. Maar dat zijn dus rekeningen op figuren die dus naar de back-office worden gestuurd door de welzijnscoach. Maar in principe zal de welzijnscoach alles afhandelen. En dat is een nieuw idee. En we hebben dus even de bezuiniging, want wij gaan ook verder nog om die bezuiniging ook op die 68.000 nog verder onder druk te zetten. Dan zijn we al 45% hebben we al binnen van die drie organisaties. Maar we krijgen eigenlijk veel beter maatwerk en veel beter werk voor allerlei mensen die in Sparendam en in Halfweg en ook hier in Haarlemmerliede naar zo'n welzijnscoach gaan. En ik ben ervan overtuigd dat daardoor juist het dossier, bijvoorbeeld wat bij het Centrum Jeugd en Gezin, één jongen uit een groot gezin, maar meestal weten wij dat het grote gezin ook een complexe problematiek kent. En juist die welzijnscoach kan nou net die problematiek van dat hele gezin meteen aanpakken. En die kan ook, omdat hij in het sociaal team zit, en ook in het jeugdteam bij ons, heeft hij dus een totaalbeeld, en daar ben ik klaar voor, voorzitter.
Nou, ik wou u er even aan herinneren dat u volgens mij nog een paar vragen heeft liggen.
Ja, ik raak helemaal van.
Ja, dat hebben we door.
Helemaal enthousiast voor. Nou, dat was de vraag of die 68.000 niet. Want je kunt kijken, van, geef je zoveel geld uit aan één figuur? Nou, we hebben 120.000 of bijna 120.000 teruggebracht naar bijna 70.000. En dat is de bezuiniging. Dat is de concrete vraag van u. Twee. Zijn we daardoor...
En dat komt allemaal door de schaap met vijf poten.
En dat komt allemaal doordat wij iemand hebben getrokken, geen schaap met vijf poten, want het is echt een profiel, wat ook in andere gemeenten al is ontdekt, dat ook kan.
Maar nu graag antwoord op de andere vraag.
Dorpsraden. Ja, ik moet nog eventjes...
Mag het nog even tot orde?
Sociaal-cultureel werk, u heeft daar een ding... Ja, dat is, naar mijn gevoel zijn dat ook de subsidies van de dorpsraad. Ik dacht dat meneer van Wijk dat voelde.
Nee,
dat is van ook de dorpsraden. Dus daar zit de dorpsraad in Sparendam bij, et cetera. Ja? Sociaal-cultureel werk. Nou, dat vermoed ik. Ik ga het nog even na. Dorpcentrum, sorry. Ik zeg raden, dorpcentrum. Ja? U heeft in de raad het subsidie op het vorig jaar dingen. Dat zou uit deze post moeten komen. De resultaten, output erbij, ja, dat vinden wij een hele goeie. En we willen ook in de verandering van dat subsidiebeleid, want dat krijgt u nog steeds, ik heb dat toegezegd, gaan wij ook bijvoorbeeld een drempelbedrag invullen. Gaan we ook eens kijken naar die throughput en naar die output die er is. Dan gaan we ook kijken naar, ja, waarom geven we nou vier of vijf instellingen die eigenlijk allemaal hetzelfde doen. Bewegen voor ouderen, er zijn, nou, als je niet oppast, dan struik je in elk centrum wel over een groep voor bewegen van ouderen. Dat is op zichzelf allemaal wel juist. Maar er moet wel eens gekeken worden of dat niet wat efficiënter kan. Wat betreft de Stichting Hart en Stichting Sportingen zal ik inderdaad uitzoeken, want dat vergt te veel woorden op dit moment en die mag ik niet gebruiken. De dorpsraden, die inderdaad, die zitten gewoon in die subsidieverordening. Die gaan we overigens wel herzien. Als we bezoek doen, dan kan ik alleen maar toetsen, voldoen ze aan de voorwaarden door de raad gesteld in die verordening en dan moet ik ja hebben. En dat ze dan meteen worden gekort, ja, maar dat is ook als u een kaartje van de bioscoop neemt, wat gisteren nog duur is en waar vandaag 12% of 5% afgegaan is, dan krijgen ze ook gewoon de korting.
De kolk had je nog, wat had ik hier van?
Ja, graag.
De kolk. Ja. Laat ik het illustreren met een voorbeeld. Wat zou er gebeuren met het dorpscentrum Sparendam als Haarlem zijn subsidie daaruit terugtrekt? Dan stort het dus in. Waar het om gaat is, dat het criterium voor subsidieverstrekking niet alleen maar is van waar is het gevestigd, maar heeft ook te maken, zeker in die tweelingdorpen, van wat is nou het gebruik ook ten behoeve van het deel in onze gemeente. Dat is de afweging geweest en daarom heeft de kolk subsidie, en dat is in Haarlem de afweging geweest om mee te subsidiëren in het dorpscentrum wat in Sparendam-Oost staat.
Dank u wel. We hebben agenda punt 15. Of wou u nog meer, meneer Van Dijk?
Nou, ik had al wat vragen, dacht ik, hè? Of niet?
Ja,
ik zal even, het zou misschien goed zijn om die recapitulatie nog even op papier te zetten. Dan krijg je wat inzicht van wat ga je dus minder uitgeven. Even de regionale afbouw, want u gaat dat dus nu op een andere manier toepassen. Hè, gehandicapte zorg, mantelzorg enzovoort. En ik vroeg me af, als u dat niet meer in regionaal verband doet, dan gaat u afbouwen, die subsidie. Maar wanneer is dat afgelopen dan? Afgebouwd. En ik had een vraag over de sport. De jeugd, hè? Want dat is natuurlijk wel een heel belangrijk onderwerp. We moeten natuurlijk op de sport moeten we proberen. De gym. Niet te bezuinigen. Maar dat gaat u op een andere manier doen. En daar ben ik benieuwd naar.
Ja, dit vraag van meneer Marcus, ja.
Ik zat er niet te luisteren.
Ja, ik zat er. En daarom heb ik het op gezet. Ja.
Nee, maar er wordt dus een component, staat er zo in dat stuk, sport. Dat gaat op een andere manier gefinancierd worden. En de vraag is dus, van hoe gaat u dat dan financieren?
Nou, het is zo dat, dat die zes basisprincipes bij het basisonderwijs, u heeft daarvan gelezen, daar zit ook de cultuureducatie, daar zit de vakkracht gym bij en noem maar op. En daar... Daar zit een, dat is een andere pot die dat doet. Ja? Dus het komt uit een, voor een deel uit een andere pot en voor een deel wordt het ook afgebouwd. En dat geldt ook met die regionale zaken. In het regionaal verband proberen we wel de beweging in onze gemeente ook af te stemmen op die van Haarlem en andersom. En dan zien we ook dat we een aantal dingen krijgen van Haarlem, omdat wij daar ook mensen voor leveren, zwerfjongeren bijvoorbeeld en noem maar op. Dus dat wordt ook allemaal gereorganiseerd en hersteld. Maar we zien dus duidelijk een afbouw van het geheel. Overigens, wat u noemde en wat hier staat, is ook gewoon al tot nul afgebouwd. Ja, dat kunt u ook zien. Dat is al afgebouwd. En wat zie je nou? Dat in dat soort dingen denk je, nou stort het in, maar het stort niet in. Maar er bleken al dubbelingen te zijn, et cetera. Ja?
Ik heb misschien nog een voorstel. Want ik begrijp, dit is ter advies aan het college, maar ik begrijp ook van de wethouder dat we dit nog een keer terugkrijgen in het vaststellen van subsidiekaders. Dus ik denk dat het slim is als diegenen die nu nog prangende dingen hebben, dat ze die gewoon even schriftelijk bij de wethouder neerleggen. Dan kan dat daarin meegenomen worden.
Alle bedragen zijn namelijk opgenomen in de begroting, voorzitter. Dus u kunt via de begrotingsbehandeling nog eens een keer hierop terugkomen.
Ja. Dat was agenda punt 15. 14, excuus. 15. Iemand? C-stukken? Als u, sorry. Punt 8, ja? Oké, anderen nog? Niet het geval, alleen meneer Jegers. Meneer Jegers?
Nou, ik wil dus de portefeuillehouder bijvallen en hem ook een compliment geven over dat we dit dus in de regio hebben bereikt. We zijn niet een eiland, dat hebben we al vaak gezegd. Hoeft dus niet per se door samenvoegingen en door grote verbanden gedaan te worden, maar door goede samenwerking krijg je ook een samenhangende visie in de regio. En dat is mooier dan dat het afgedongen wordt door samenvoeging of door de provincie. En je zou natuurlijk willen dat dit stuk ook getekend wordt door Amsterdam. Dat is nog het ideaal wat we een stap verder zouden moeten bereiken. Ik wil één klein detail nog aanwijzen. De formulering van 2e en 3e is niet helemaal hetzelfde. 3e is de formele versie en dat is ook de juiste versie in mijn ogen. 2e is wat onzorgvuldig geformuleerd. Dus als we dat nog een keertje officieel vaststellen, wat ik toch hoop, dan zou ik willen dat 2e werd aangepast aan 3e. Nee, de tekst van de gemeente.
Het raadsvoorstel. Dank u wel. Anderen nog over de zeestukken? Want het waren er een paar. Niemand? Helemaal goed. Iedereen. Oké. Dan gaan we dat niet doen. 16. Samenwerkingsverbanden. Heeft iemand daar nog wat over? En daar nog op- of aanmerkingen over? Wil een van de portefeuillehouders nog iets vertellen? Ja. Meneer Zandka.
Ik zou willen zeggen, voorzitter, dat de begroting van 2013 van Paswerk is tot een sluitende begroting is gekomen. En dat die ook als zodanig is vastgesteld. Het AB zal zich daar nog wel over buigen. Maar u zult begrijpen dat ook die zaken al in 2013 zijn verwerkt in onze begroting. Maar u had ze onwaarschijnlijk al gezien.
Dank u wel. Anderen nog over de samenwerkingsverbanden? Meneer Marcus?
Ik heb nog eentje over de Meerlanden. We hebben verleden week vergadering gehad. We hebben een contract met de AIB voor het verbranden van restafval, wat momenteel rond de 80 euro ongeveer is. Nu willen ze waarschijnlijk het contract openbreken en het naar 65 euro terugbrengen. Maar dan over, het loopt nu tot 2017, maar dan een contract tot 2021 of 2022. Maar dat voorstel, dat komt nog naar de gemeente, dus dat is even hangende. Het voorstel, zullen we daar als BNW wel een voorstel voor doen.
Dank u wel. Meneer Braak.
Ja, er stond al dat ter vergadering mededeling zal worden gedaan over wat ik maar even kort noem de Noordzeekanaal Plus discussie. Te organiseren door de provincie of onder voorzitterschap van de commissaris, net zoals u het noemen wilt. Collega Marcus en ik zijn naar die vergadering getogen met een toch wat somber beeld van wat er nu lag aan een uitgangspuntennotitie en waar wij niet enthousiast over waren. Tot onze verrassing werd door vrijwel iedereen, zelfs het college van GS voorop, vond men hetzelfde. De uitgangspuntennotitie, de vertrekpuntennotitie en de uitgangspuntennota daarbij, zo moet ik het formuleren, die vond men om allerlei verschillende redenen niet goed. Heel kort door de bocht gezegd zou je misschien kunnen denken dat sommige leden van het provinciebestuur vonden dat er te weinig haven in stond. En dat wij en een aantal andere gemeenten vonden dat er te veel haven in stond. In ieder geval heeft dat ertoe geleid dat aan het einde van de vergadering geconstateerd moest worden dat men het bestuurlijk niet eens kon worden over de vertrekpuntennotitie. En dat de aangekondigde conferentie hierover weliswaar doorgaat, maar een heel ander karakter zal krijgen. Onvriendelijk gezegd, is mijn inschatting, het karakter van een Poolse landdag. Omdat heel veel mensen worden uitgenodigd om te luisteren naar een aantal prikkelende privémeningen van een aantal personen. En vervolgens de bestuurders aanwezig erg gaan luisteren wat de reacties van de mensen daarop zal zijn. Ik roep u dan ook op om gebruik, nee juist niet, nee dat doen we al met die structuurscan, juist niet, maar om vooral naar die bijeenkomst te gaan, uw achterbannen ook op te roepen om naar die bijeenkomst te gaan, om vanuit Haarlemlieden duidelijk te laten merken hoe wij denken over het behoud van de groene buffer.
Je moet je daarvoor aanmelden, met een code.
Nee. Dan moet ik nog iets vertellen. Omdat er tijdens die vergadering ook gevraagd is om nog te kijken naar wat oorspronkelijk was
de lijst van genodigden. En er is dus de mogelijkheid om nog nieuwe groepen te melden. Dus mijn vraag blijft van, meld u als u nog clubs weet. Ik heb bijvoorbeeld gezegd, nou, ik vind eigenlijk dat ons, vind ik ook een belangengroep. En laat vooral iemand van ons komen. Geeft u dat door naar de gemeente toe. En dan zullen wij ervoor zorgen dat u naar binnen kan. Oké? Okay? Nou, dit naar aanleiding van.
Dank u. Rondvraag. Mevrouw Kuipers.
Ja.
Meneer Duits. Meneer Jegers. Meneer Van Dijk. Meneer Van der Laan. Meneer Van Hezen.
Ja, ik heb één vraagje. Ik heb onlangs vernomen dat er een bouwstop is afgekondigd bij een verbouwing aan de Lage Dijk. Waar die vroegere woning van mevrouw Fiesekoop en de schuur inmiddels plat gegaan is. En ik zou graag willen weten op basis waarvan op dit moment een bouwstop is afgekondigd.
Dank u wel.
Nou, dat kan ik u snel vertellen.
Mevrouw van Lieshout. Mevrouw van Lieshout. Mevrouw van Est. Mevrouw Breed. Meneer Graal. Meneer Broekhuizen. Meneer Bank. Meneer Marcus. Meneer Zandkuil.
Ja, één klein puntje, voorzitter. Vanmiddag is aan het personeel van de GGD verteld van de WRK dat de directeur, mevrouw Ineke van der Zanden, een andere baan heeft.
Fijn voor mevrouw van der Zanden. Meneer Braak.
En dat geldt, niet alleen, geldt dus niet alleen voor de GGD, maar ook voor haar positie binnen de VRK als een van de directeuren. Bouwstop, waarom? Nou, we hebben als raad zelf via een omgevingsvergunning daar een bepaald bouwplan goedgekeurd. Dat was nog een best spannende, want we wilden daar met name de woonfunctie zoals die was houden en niet een dubbele woning krijgen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat bouwplan is op een gegeven ogenblik zo gewijzigd, namelijk dat laat ik maar zeggen, het opknappen van de schuur achter het huis geworden is tot het slopen van de schuur. En zonder dat daar dus vergunning voor was, plannen om daar te gaan heien en het misschien wat anders op te bouwen, enzovoort. En ja, dat is iets wat nadrukkelijk buiten de vergunning valt. Vervolgens hebben we, we hebben dat niet als boeman gedaan, maar in overleg met en de aannemer en de eigenaar geconstateerd dat de snelste weg weer naar een vergunning zou zijn om in ieder geval nu even een voorlopige snelle vergunning aan te vragen. Dat kunnen wij ook doen buiten de procedure om, zolang datgene wat er dan nu komt en op een andere manier onderheid zal worden en weet ik veel wat allemaal, maar blijft binnen de voorwaarden zoals we die in de oude bouwvergunning hebben gesteld. En nou zijn de mensen van Ruimte inmiddels weg. Ik meen dat dat nieuwe plannetje al is ingediend. En dan kan hij dus verder, als het allemaal weer. Ja?
Dank u wel. Had u nog iets voor de rondvraag? Sluit ik bij deze de vergadering. Dank u voor uw inzet.